Hebben jullie airconditioning?
Ja, volgens mij wel.
Nee, maar ik bedoel niet hier, maar jullie thuis. Zeg maar.
Oh, nee, deze nee. Twee weken wel, maar anders niet.
Ik ben er ook wel voor gezwicht, moet ik zeggen.
Maar bedoel je dan gewoon de ventilator?
Nee, ik verblijf nu 2 weken paskoep appartement in Amsterdam.
Je bent gewoon van huis geswist omdat het zo warm is.
Ja, nee, maar bijna serieus. Want dit hele complex heeft gewoon airconditioning.
Oh, fijn.
Het is echt heerlijk om gewoon met 10 graden te slapen.
Ja, 10? Nee, maar
bij soms spreken.
Ik hoef niet met 19 graden te slapen, maar op een gegeven moment was het in mijn huis gewoon 35 in de slaapkamer. Ja, dan denk ik wel van...
Ja, jouw slaapkamers zijn boven, hè?
Ja.
Dicht bij het dak. Ja. Nou, ik heb slapen beneden. Ook zo'n... Mijn huis is misschien wel ouder dan de jouwe trouwens. Begin 1900?
Laten we er geen wedstrijd van maken.
Nee, maar dan... Weet je, dan deze tenminste nog een soort van poging tot isolatie.
Om opzekoverwegingen zeg ik niet hoe oud mijn huis is.
Maar mijn huis is ook heel nieuw. En het is echt een oven.
Ja.
Het is echt niet te doen.
Oh ja, deze microfoon moet je trouwens wel een beetje... Ja, prima.
Ja, 30 centimeter. En maar zo'n iets nieuwer huis, zeg maar uit de jaren 30 of zo... Die hebben nog wel een soort van iets nieuwer. Ik heb een 1900. Hè.
Okay.
Maar die hebben nog wel een soort van isolatie. Maar dan wordt het dus heel warm. Alleen dan kan die warmte gewoon niet meer weg.
Yeah.
Ik had hiervoor een appartement uit 1984 inderdaad. En dat werd ook ongeveer net zo warm als dit. Ja.
Ja. Jammer. Maar dan zat je ook onder een plat dak, toch?
Ja.
Ja, dat helpt ook niet.
Nee, dat is verschrikkelijk.
Nee, zo'n plat dak wat al zwart is. Tenminste, ik neem aan dat jij gewoon... Ik moet dan even helemaal omkijken. Ik neem aan dat jij bitumen had op je dak. Gewoon zo'n zwarte laag.
Ik had een VVE die dat regelde. Nou ja, okay, ik had mensen die dat voor mij deden.
Dus jij gaat niet voor je plezier op je dak klimmen. Dat snap ik ook. Nee.
Ik heb wel overwogen om gewoon zelf een dakterras aan te leggen zonder het te vertellen. Maar toen dacht ik, dat is misschien een beetje lastig qua verzekering en zo.
Ja.
Misschien.
Ja, ook zonder zo'n hek. Weet je wel.
Hoe groot is de kans dat je eraf valt?
Nou, gewoon zo'n trapladder, weet je wel, naar zolder.
Ja, ik weet niet. Joost houdt op zich wel van een biertje, hè?
Ja.
En mensen die bij hem op visite komen waarschijnlijk ook. Dus dan weet Joost nog wel dat randje te vermijden.
Maar, nou, daar zou ik ook niet best even naar.
Nou ja, ik wilde jou zeg maar nog... Maar de visite...
Ja.
Die mag gewoon niet op het dak dan.
Ja, maar die geeft nog zo'n tuigje.
Zo'n tuigje?
Ja, zo'n tuigje.
Zo'n kindertuigje.
Of zelfs zo'n hond gewoon, weet je. Zo'n paal in het midden.
Maar, ja. Dan bind je gewoon vast aan de deur.
Ja.
Dat is ideaal.
Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met...
Floris.
En nog een Floris.
Ja.
Nog een gastnerd is Floris de Bijl. Die is er vandaag ook weer bij. En we hebben nog een gast. En die hebben we niet eerder gezien. En dat is Marie-Jo Diepeveen. En zij is technologieadviseur voor Artificial Intelligence bij Microsoft. Wat houdt dat in?
Ja. Dat vraag ik mezelf ook nog af. Nee.
Dit is het moment om erachter te komen.
Wat we doen is... Microsoft staat natuurlijk heel erg bekend van de Windows. Maar daarnaast doen we eigenlijk al veel meer.
En Office, ja.
Dus ik dacht in het begin, of in ieder geval in het begin... toen ik ging solliciteren ook wel dat het een beetje was. Maar eigenlijk wordt er al een heel groot deel... wordt aan omzet, zeg maar, wordt ook gehaald van cloud services. Dus cloud technologie.
Mm-hmm. Azure.
Precies, ja. En het idee van mijn baan is dus eigenlijk dat ik dan naar klanten ga. Dan vooral dus bedrijven en organisaties in Nederland. En uitleg hoe ze dus onze cloud kunnen gebruiken om dingen te doen met hun data en met artificial intelligence. Dus dan kan het gaan over, weet je, hele simpele dingen van een bedrijf heeft een website. En die wilt gewoon dat de data van die website wordt opgeslagen. Alle transactiedata. Mm-hmm. Dat je gewoon weet waar klanten naartoe klikken en wat ze aan het doen zijn. En überhaupt het opslaan van die data, dat kan al een heel vraagstuk zijn. En een stap verder kan ook zijn dat ze dus inderdaad iets slimmer ermee willen doen. Dus dat ze bepaalde analyses willen gaan doen met die data. Bijvoorbeeld inderdaad kunnen voorspellen wat een persoon dan wilt gaan kopen. Dus dan kun je je voorstellen met een Coolblue van Next Best Item. Dus je hebt voorheen een wasmachine gekocht.
Ja, iets slimmer dan mensen die hiernaar keken kochten ook.
Ja, nou, ja, voor nou.
Is dat inderdaad ook al kunstmatige intelligentie of moet ik dan veel ingewikkelder denken?
Ja, dat wou ik eigenlijk ook vragen. Want laat ik even zeggen, mijn rol gaat nu een beetje zijn de domme gans uithangen.
Mm-hmm.
Want ik vraag me heel veel af over AI of KI, hoe je het ook wil noemen. Ja. Op zijn Nederlands, KI. Want wat is de. Waar begint artificial intelligence? Weet je kan natuurlijk gewoon een algoritme maken van. Nou ja, inderdaad, zoals je net zegt, mensen komen op een website, klikken op een koelkast. Dus die zullen wel behoefte hebben aan een koelkast. En de volgende keer dat ze komen en ze hebben die koelkast vorige keer niet afgerekend. Ja, dan zullen ze misschien nog wel willen. Mm-hmm. Is dat al kunstmatige intelligentie? Of gaat het echt over zelf leren en verbeteren?
Ja, daar verschillende meningen over. Wat ik altijd een beetje vertel aan klanten ook, is dat, kijk, als je echt puur sec naar AI kijkt, dan zeg ik ook altijd, het gaat een beetje over drie dingen. Het gaat over een machine, dus iets van een software, een programma, een applicatie of echt een robot die je gemaakt hebt. Dat is het eerste ding. Mm-hmm. Je wilt dat ze een taak uitvoeren, dat is het tweede ding. En de taak moet eigenlijk net als mensen gaan. Dus het is een menselijk intelligente taak die je eigenlijk wilt dat de machine uitvoert. Dat is dan artificial intelligence.
Okay.
Als je zo heel droog naar die definitie kijkt, dan is rekenmachine dat ook.
Ja.
Want daar heb je dus ook gewoon een computertje of een machine. Heb je eigenlijk iets aangeleerd, namelijk rekenen wat wij gewoon normaal als mensen doen. Het is gewoon menselijke intelligentie. Maar omdat het zo ouderwets is, gaat niemand meer dat AI noemen. Ja. Dus wat volgens mij alle AI-studenten ook wel leren is, AI is dat wat er nog niet gedaan is. Terwijl eigenlijk misschien al heel veel wat we nu al doen, zoals inderdaad een rekenmachine, ook eigenlijk als AI bestempeld zou kunnen worden. Dus we hebben inderdaad die discussies ook wel vaak dus van, is het niet gewoon statistiek of is het niet gewoon simpele analyse?
Of een stukje procesautomatie of zo.
Maar wat had jouw werk dan in? Ben jij dan bezig de hele dag met, hoe ziet het er eigenlijk uit? Jouw werkdag, zeg maar.
Mijn werk is voornamelijk aan klanten vertellen dus wat de cloud allemaal inhoudt, wat het kan en wat je dus dan met data en AI kan doen. Eigenlijk is mijn werk meer bedoeld als een soort van technologische ondersteuning voor de sales. Dus dat, weet je, we hebben gewoon salesmensen die proberen eigenlijk de cloud te verkopen.
Mm-hmm.
En ik moet dan eigenlijk de ondersteuning bieden als het echt over technische vragen gaat.
Maar voordat het is gekocht al, of daarna ook?
Allebei. Want het gaat nu natuurlijk. Het is nu een heel ander model dan wat we ooit gewend waren. Dat je gewoon een licentie verkoopt, zoals Windows. En
het is nu subscription, toch?
Ja, het is meer subscription. Dus aan de ene kant wil je zorgen dat mensen het aan gaan zetten. Maar net als met Netflix wil je ook zorgen dat mensen het blijven gaan gebruiken.
Dat zie je na een half jaar opzeggen.
Ja.
Floris, doe jij ook veel dingen met KI?
Nee, nog helemaal niet.
Echt niet?
Maar je hebt ook niet gewoon een standaard procesje?
Ja, ik kan heel veel if-statements achter elkaar schrijven en zeggen dat kunstmatige intelligentie is. Maar
min of meer.
Ja.
Toch, waar houdt het op? Wat is zeg maar
als jij zelf een rekenmachientje in elkaar vreubelt, dan heb je al KI, heb ik net geleerd.
Ja. Okay, dus ik ben nu AI-engineer.
Dat is al een keer twee. Ik was voorzichtig, ik zei keer anderhalf.
Nee, ik zit pas in het tweede jaar van mijn studie ICT, zo meteen het derde jaar. Dus met AI valt het nog heel erg mee.
Maar komt dat wel, staat het op het programma? Want er is een groot tekort aan studenten AI ook en dat soort dingen, toch?
Ja, nou ja, absoluut. We hebben op de opleiding, dat is de Fonds Hogeschool ICT in Eindhoven, hebben meerdere specialisaties en een van is Big Data. En daar komt AI natuurlijk ook bij kijken om die data te analyseren. Maar ik heb zelf cybersecurity gedaan als specialisatie. Dus,
maar in cybersecurity zit ook heel veel AI.
Ja, nee, absoluut. Niet in hoe behandeld is op school, maar als je zelf...
Je mag geluid maken hier, hoor.
Heel goed.
Trek jij lekker even een sparootje open.
Als je er zelf naar gaat kijken, dan kom je natuurlijk wel tegen dat AI-analyse van logs en van aanvalpatronen natuurlijk gewoon een ding is.
Ja.
Nou, je hoort natuurlijk opeens nu overal AI. En dat doet me ook wel een beetje denken aan een paar jaar geleden dat je overal opeens de cloud hoorde.
Mm-hmm.
Dat zei ze net ook.
Nou ja, maar nu is het woord cloud. Ze gaat de vak met buzzwords. Hè. Eerst is het een beetje een buzzword en dan gebruikt iedereen het eigenlijk op een gegeven moment. Dus je kunt het nu gewoon over clouddienst hebben zonder dat je een beetje gefronst wordt aangekeken. Maar is kunstmatige intelligentie ook een buzzword en is er misschien minder spannend dan mensen denken?
Het is anders dan mensen denken, denk ik. Veel denken. Wat ik namelijk ook wel merk is dat het is inderdaad een buzzword in de zin van iedereen wil er wat mee doen. Dus wij krijgen ook heel veel vragen van klanten om langs te komen om iets te vertellen over AI en wat ze kunnen doen met AI. Want iedereen wil zeg maar op die trein springen, weet je, of je wilt meedoen.
Mm-hmm. Aan de voorkant van de belcurve blijven.
maar ze hebben hele verkeerde verwachtingen vaak. Dus vaak denken ze echt dat het een soort van magie is die heel veel dingen gaat oplossen, omdat het net als een mens gewoon dingen gaat doen. Weet je, dus we hebben ook heel vaak...
neurale netwerk. Hè,
ja,
zo.
Ja, dus weet je, ook met chatbots. Dat ze dan zeggen van, oh ja, we willen gewoon onze klantservice vervangen door een chatbot. En dan zetten we die gewoon in en dan kan die gewoon alle vragen beantwoorden. Want die gaat dan net als een mens dat doen.
Ja, succes man.
Ja.
Als je je klanten kwijt wil raken, moet je dat doen.
Ja, maar dan ook. Als je dat echt op een zeg maar menselijk niveau zou willen brengen, dan duurt dat gewoon 2 jaar. Het is echt wel een investering voor meerdere aspecten. Aan de ene kant, omdat je dus inderdaad wel die data scientists moet hebben die het kunnen doen. Maar het is ook gewoon een investering qua geld. Het is een beetje hetzelfde van... Weet je, als je je huis gaat isoleren, dan kun je er op de lange termijn heel veel energiekosten mee besparen. Maar die isolatie die gaat wel eventjes een investering zijn. Dat is net zo met AI. Plus het moet ook wel echt gewoon beter worden over tijd. Dus als je het in eerste instantie gaat opzetten, dan raken mensen vaak ook een beetje gedisillusioneerd, zeg maar, om, omdat het dan in één keer toch best wel simpel is en niet zo heel spannend en niet zo heel menselijk. En dan is die magie een beetje weg.
Maar ja, het is een beetje met dingen bouwen, weet je. Je moet ergens beginnen.
Ja.
Ik ben nu bezig met een systeem en daar zeg ik ook, ja, we moeten gewoon met de fundering beginnen en dan pas kan je verder. En dat is met AI of een chatbot of een automatische, weet ik wat, tool om te gaan factureren of zo, is dat net zo. Mm-hmm. Je moet een basis hebben en vanaf daar verder. En als die basis niet goed is, dan wordt het nog veel duurder.
Dan zit er geen fun in fundering inderdaad. Nee. Maar waarom Microsoft? Hoe ben je daar teruggekomen?
Nou, mijn achtergrond is eigenlijk in neurowetenschappelijk onderzoek. Dus ik deed onderzoek naar hoe de hersenen werken en hoe dat eigenlijk dus ons gedrag beïnvloedt. En daar had ik een beetje de conclusie getrokken van, oké, we weten eigenlijk onwijs veel. Al moet ik ook wel zeggen dat we ook wel heel weinig weten over de hersenen, hoe die werken. Maar we doen helemaal niks met deze kennis. En ik wilde dus eigenlijk meer iets gaan doen waarbij we dan bezig zouden zijn met de toepassing van de kennis die we hebben.
Mm-hmm. Is concreter ook?
Ja, meer echt de brug zijn van de kennis. En dan vooral was dat uit de academische wereld natuurlijk, naar de maatschappij. En ik heb ook een keer een opdracht gedaan met virtual reality. Waarbij we gingen kijken van hoe kunnen we mensen die fobieën bijvoorbeeld hebben dan helpen met virtual reality. Om zich al bloot te stellen aan bepaalde scenario's waar ze dan bang voor zijn.
Oh, mijn haren staan nu al recht op bij het idee.
Floris wordt zojuist op de bovenkant van een gebouw
geteleporteerd. Ja.
Oh, ik zag van de week een filmpje van een glijbaan, een doorzichtige glijbaan. En die was super hoog. Dat vond ik zo eng.
Ja, nou, dat was precies een voorbeeld van dat je dan, als je hoogtevrees hebt, dan moet je op een gebouw gaan staan in virtual reality.
Ja,
en dan
en
zeg maar
wen je er wel aan.
Heel rustig aan, dan over de rand gaan kijken. En het was ook wel grappig, want toen ik daarmee bezig was, was het echt super pixelig. Je zag gewoon overduidelijk dat het nep was. Maar toch hadden de hersenen dan niet helemaal door. Dus ging je er wel aan wennen en ging je fobie daardoor gewoon minder worden.
Ik heb het ook gewoon in games hoor.
Ja?
Ja, ja,
ja.
Ja, dan heb ik zo'n karakter en die moet ergens gaan klimmen of zo. En dan zit ik echt zweten gewoon. Echt. Dan flikkert hij, dan schrik ik me helemaal kapot. Terwijl het natuurlijk gewoon hartstikke nep is.
Oh, mooi. Ja. Maar goed, dus dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Hoe technologie dus die brug kan zijn van kennis naar een toepassing voor de maatschappij. En daardoor ging ik op een gegeven moment gewoon kijken. Ik ben ook echt wel bij bijna elk bedrijf dat gewoon iets aanbood gaan kijken. En toen zag ik op een gegeven moment dat Microsoft wel dit soort dingen ook doet. Ze staan heel erg van AI for good bijvoorbeeld. Van hoe gaan we nou de technologie die we hebben echt inzetten om dan bepaalde toepassingen te doen. En dat is natuurlijk wel in de hele, zeg maar, goede hoek. Maar dat doen ze ook wel voor bedrijven en organisaties. Dan gaat het natuurlijk iets meer om geld verdienen. Ja. Maar alsnog vond ik het wel leuker om iets meer met een toepassing bezig te zijn. Maar had ik ook wel een beetje, ja, het was eigenlijk uiteindelijk is het meer, kwam ik meer uit de neurowetenschappen. Maar dat is ook wel op zich een semi-logische stap geweest naar AI. Maar ik moest ook heel veel programmeren voor zeg maar onderzoek. Dus dat was ook wel een soort van logische stap om dan meer de technologie in te gaan.
Ja. Want wat is het risico als je kunstmatige intelligentie niet, ja, als je die verkeerd gebruikt, zeg maar?
Nou, in de huidige stand van zaken zijn er een aantal risico's. Eentje kan gewoon zijn, als je het verkeerd gebruikt, als je het gewoon niet goed inzet, dan kunnen er gewoon rare dingen uitkomen. Dan is het gewoon, zeg maar, verspeeld geld. Maar het kan ook, wat je ook wel vaker ziet, is dat mensen die zien data en AI en iets wat een computer zegt een beetje als de waarheid. Maar alles wat wij maken met AI is door mensen gemaakt. De data is door mensen gemaakt, is door mensen verzameld. De manieren waarop verzameld wordt, is door mensen gedefinieerd. Die algoritmes die gebruikt worden om zo'n patroon te gaan herkennen, is ook weer door mensen gemaakt. Dus overal,
garbage in, garbage out.
Ja, ook dat. En overal zitten vooroordelen in, bijvoorbeeld. Ja. Dus als je het niet goed gebruikt, dan kan dat heel makkelijk doorsijpelen. En als mensen toch denken, ja, maar het is AI, dus die is objectief, dus dit is de waarheid.
Ja, maar dat is die dus nooit, omdat er altijd aannames worden gedaan.
Precies.
En mensen maken fouten.
Ja, en ja, inderdaad ook garbage in, garbage out. Het werkt net als met statistiek. Je kunt er alles van maken en je kunt tweaken tot je krijgt wat je wilt. En dat is net als met professoren die in één keer blijken ook fraude hebben gepleegd met hun onderzoek. En dat kan dan gewoon ook met AI. Dus
ja.
Dat je er in één keer dingen uit krijgt die niet echt een representatie zijn van de werkelijkheid, maar wel iets laten zien wat jij
bent. Een representatie van wat je wil.
Ja, precies.
Dus dan is er
een
risico op discriminatie bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld.
Maar het gaat nog niet zo ver, want de AI wordt nog niet zoveel gebruikt dat het echt heywire kan gaan en echt een negatieve impact kan hebben op een maatschappij of zo.
Nou, het ligt eraan wat je bedoelt met negatieve impact.
Het is geen Skynet.
Nog geen robotleger, maar misschien wel. Nou ja, nou, dat zag je natuurlijk laatst ook met het nieuws over algoritmes.
Ja.
Dat wel mogelijk is soms
Iedereen die bij het UWV rondhangt, geflagd op de verkeerde reden, zeg maar.
Ja, en dat soort voorbeelden hoor je heel vaak over discriminatie, inderdaad. Ik bedoel, was ook met gezichtsherkenning voor in te loggen bij de iPhone, dat het eigenlijk ook niet werkt op zwarte mensen. Dat is eigenlijk ook wel discriminatie.
Is inderdaad gezichtsherkenning ook kunstmatige intelligentie?
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ik zou dat wel daaronder scharen. Ja.
En een vingerafdrukscanner ook? Ik probeer een beetje uit te vinden waar ligt, zeg maar, de grens. Wanneer is het gewoon een domme computer met wat if is de is if else statements? En wanneer wordt het kunstmatige intelligentie?
Ja, en ik vind dat is een hele lastige grens, vind ik ook wel. Want if-else statements worden gewoon nog steeds gebruikt. Ook in hele advanced AI-systemen. Omdat het voor sommige dingen nog steeds heel relevant is.
Want dan zijn het gewoon heel veel.
Bijvoorbeeld voor als het gaat over het begrijpen van taal. Je wilt gewoon, er zijn maar 7 dagen van de week. En dat is gewoon je lijstje. Dat is gewoon een regex. Weet je, dat moet je niet een AI gaan aanleren van dit zijn voorbeelden van dagen. En ga zelf maar denken wat dan de dagen zijn.
Dan komt hij zelf met dagen waarschijnlijk.
Je wilt gewoon dat
of zo.
Je wilt gewoon dat die 7 dagen het zijn.
Omsdag.
Ja. Je had toch wel een tijdje terug dat een algoritme dat plaatjes moest, dat waar heel veel lolcats in waren gegooid. Dat hij zelf lolcats ging genereren. Maar dat hij dus ook de tekst eronder ging genereren. Maar dat was dus geen. Hij snapte dat de tekst onder stond. Maar die tekst, hij was niet geprogrammeerd om die tekst te lezen. Dus het waren dan gewoon kattenplaatjes, maar dan met
jibberjabber.
Jibberjabber inderdaad, in wit-zwarte achtige brei onderaan de.
Ja, dat is ook wel. Dat brengt ook een beetje terug van, gaat het nu helemaal haywire? Hoe AI gewoon nu is, dat is wat we dan narrow AI noemen. Dus het is gewoon heel goed in een hele specifieke taak. En zodra je dan een systeem of iets gaat ontwikkelen dat dan misschien meerdere dingen kan, dan ben je eigenlijk gewoon meerdere AI-modellen aan het combineren die gewoon meerdere taakjes kunnen doen.
Je hebt nog geen kunstmatige brein dat alles kan zoals wij dat kunnen. Ja, niet dat alle mensen alles kunnen.
Je hebt nog niet iets wat, zeg maar, adaptief is, die dan de kennis die geleerd heeft in één scenario echt kan toepassen naar een nieuw scenario. Dus wat bijvoorbeeld daarbij het geval was, is dat je dan heel goed dus die plaatjes kon herkennen, maar tekst is een hele andere taak.
Ja, precies. Nee,
maar
ze waren gewoon niet om tekst
herkennen. Maar ze waren die if-statement voor de tekst vergeten, denk ik ook.
Ja, dus dan kon hij ook überhaupt niet tekst herkennen waarschijnlijk.
Nou ja, dus dan krijg je dus garbage out.
Ja. Nou ja, het is in dit geval is het niet per se garbage in natuurlijk, maar. Ja.
Want mensen kunnen dat wel. Ik heb misschien nog nooit een foto van een paarse hond gezien. Ik denk het wel trouwens, maar voor dit gedachte-experiment. Maar als ik een paarse hond zie, dan denk ik wel, oké, dat is een hond die paars is om de een of andere reden. Maar dat kan een computer misschien niet, omdat hij nog nooit een paarse hond heeft gezien. Denkt hij, dat is een. Ja, wat is, ik weet niet.
Nou, hij gaat dan gewoon werken met wat hij geleerd heeft. Dus als hij gewoon geleerd heeft van de enige labels die ik ken, dat zijn honden en katten, dan gaat hij dat waarschijnlijk als een hond herkennen, om maar zo te zeggen.
Doe me denken aan dat zweeft nu 2 weken of zo over Reddit. Dat, hoe heet dat, een centaur, zo'n mens-paard samenvoegsel.
Mm-hmm.
Die heeft natuurlijk 6 ledematen en daarom is het een insect.
Ja,
weet je, dus als je
een geleed potige, tegenin.
Nee, maar ja.
Dan hebben wij mensen dus toch nog
een voordeel.
Totdat dit natuurlijk ook is ingeprogrammeerd.
Dit is dus waar nu iedereen zich een beetje zorgen over aan het maken is en waar nu heel erg in geïnvesteerd wordt. En dat is een beetje de next best thing, zeg maar. Dus dat we hele specifieke taken heel goed kunnen uitvoeren, beter dan mensen, dat is ondertussen wel duidelijk. Weet je, dat is met schaken zo, dat is met AlphaGo zo, maar het is ook met dingen als, we kunnen nu inderdaad beter spraak naar tekst omzetten. We kunnen beter vertalen. We kunnen inderdaad objecten beter laten herkennen door AI dan mensen. Het is natuurlijk wel een beetje een gebied. Als het weer meer gaat over empathische dingen, dan is AI daar nog niet helemaal.
Sommige mensen.
Ja. Maar als het gewoon, eigenlijk moet je gewoon denken, als het over een hele specifieke taak gaat, waarbij het idee is van hoe meer voorbeelden je hebt, hoe beter je erin wordt, dan is AI waarschijnlijk beter.
En sneller misschien ook wel.
Ja, omdat ze ook sneller zijn.
Vooral sneller, denk ik.
Ja.
Nou ja, en waarschijnlijk ook minder foutgevoelig. Als je het goed hebt aangeleerd, dan gaat het sneller en minder fouten. Ja, dat is natuurlijk een voordeel.
Ja, en het soort van voordeel wat je daar dan ook weer hebt, is dat vaak met dat soort dingen, dat de fouten die dan een AI maakt, zijn eigenlijk een beetje te dom voor woorden voor ons. Dus wat wij ook heel vaak zeggen is van, ga samenwerken met AI. Zet niet AI als automatisatie voor iets. Ligt er ook natuurlijk aan wat. Want voor sommige dingen hoeft er niet per se een mens tussen te zitten.
Mm-hmm.
Maar heel vaak is een combinatie van AI met een mens juist wat echt in één keer vele stappen vooruit brengt.
Ja.
Want als je het inderdaad hebt over spraak naar tekst omzetten. Kijk, als bijvoorbeeld zo'n podcast, als een mens dat moet gaan helemaal naar tekst omzetten, dan duurt het echt uren. AI kan daar in 5 minuten iets over uit produceren. Maar die heeft dan misschien net even 10 taalfouten ergens zitten. Of rare woorden erin zitten. Nou, dat haal je er zo uit. En ben je samen weer er in een kwartier uit.
Ja, maar vaak kan AI dat zelf ook verlengen, toch? Van, ik ben eigenlijk hier niet 100% zeker.
Ja, kan.
Of hier zit een match van 98% of zo.
En kan die zeggen, je moet de mens nog even naar kijken.
Ja.
En wanneer denk je, krijgen we de eerste oorlog met kunstmatige intelligentie? dat er drones worden ingezet die op basis van patronen denken, oké, dat is waarschijnlijk een insurgent, die poppen we neer. En nou, met de kans natuurlijk op een false positive.
Ja, daar heb je dus ook weer meerdere dingen in zitten. Dus aan de ene kant is dan ook echt dat ethische vraagstuk wat nu al heel erg speelt voor minder heftige dingen van wie is er verantwoordelijk eigenlijk voor dingen.
Zoals bij auto's nu.
Ja, dus maar ook bij killer robots, zeg maar. Dus als je echt zo'n drone ergens heen zou sturen naar een oorlogsgebied en die dan iemand moet gaan neerschieten. Want het is ook een oorlogsmisdaad als iemand zich overgeeft om hem dan nog te vermoorden. Maar het kan zijn dat zo'n drone dat dan net te laat doorheeft. Maar het is wel...
of het signaal verkeerd oppakt.
Ja, precies. Dus, maar het is wel gesignaleerd dat hij het dan gedaan heeft. Maar is het dan de schuld van die drone? Ga je die dan berechten? Ga je dan de data scientist berechten? Ga je degene die het opdracht heeft gegeven berechten?
De producent, de programmeur.
De maker van een van de vele open source libraries die is geïmplementeerd. Moet je je voorstellen dat je dan
GitHub, opeens... want daar stond hij.
Ja, GitHub inderdaad.
Je repo wordt dan...
Jij zat in die repo. Oh, maar we hebben deze fork gebruikt, dus daar heeft Floris de Bijl wat mee van doen. Jongen, pas op.
Daar moet je altijd een license hebben waarbij je geen aansprakelijkheid neemt.
Ja. Want iedereen weet, als je geen aansprakelijkheid aanvaardt, dan heb je ook geen aansprakelijkheid.
Nee, precies. Je hebt gewoon MIT-license op, je bent klaar.
Ja.
Dat vind ik ook altijd zo leuk als je dan bij een filmtheater komt of een restaurant of wat dan ook, dat er dan staat, de directie stelt zich niet aansprakelijk.
Ja.
Elke jurist zegt dan, nee, dat doe ik wel.
jullie zijn het wel. Ik snap wel dat je het niet wil. Nee, maar als we kijken zeg maar naar oorlogsvoering met drones of met AI, dan zijn we toch nog wel wat drempels verder dan we nu zijn, hoop ik.
Ja,
kijk dus, even vragen dus naar jou.
Waar we nu inderdaad zijn, is dat wat ik weer zeg van... Je kan een hele specifieke taak kun je laten uitvoeren. Dus als jij gewoon, een foto hebt van iemand en die wil je vermoorden. Het wordt wel een beetje heftig dit. Maar dan zou AI in theorie dat heel goed kunnen doen. Maar je wilt ook misschien inderdaad wel rekening houden met bepaalde nuances. En dat is een beetje waar...
Maar we zouden AI dus wel kunnen vertellen dat in principe alle muggen gewoon van de wereld mogen. Ik zie een positief.
Ja, maar dat is dus een beetje het probleem wat we hebben met AI. Het is nu heel goed in van die specifieke taken. En het is een beetje dat die dan ook te ongenuanceerd is. En dan niet zoals wij kunnen zeggen van ja, maar niet die mug. Weet je, zulke dingen.
Of bijvoorbeeld het feit dat hij misschien een tweeling heeft. Een tweelingbroertje heeft.
Ja, dus dat is... was een keer werd er ook wel, hoorde ik een mooie vergelijking van... volgens mij heet die koning Midas of zoiets. Dat een koning was die zei van... ik wil dat alles wat ik aanraak in goud verandert. En dat is een beetje waar AI nu is. Dus dan verander je alles in goud, maar ook de dingen waarvan je eigenlijk niet wilde dat het goud veranderde. Net als
zoals
je vrouw
eigen
en,
eten.
Ja, en je
zoals
eten.
In zijn geval eten. Zo weten wij allemaal van Bassie en Adriaan, toch?
Oh ja?
Ja, ik ben niet, misschien niet van school, maar ik weet dat van Bassie en Adriaan.
Ik van Donald Duck.
Donald Duck, kijk. Allebei popcultuur.
Ja, Dagobert
Duck,
wou ook dezelfde touch.
Ik ben gewoon te oud om me dat te herinneren.
Ja.
kijk even, kinderen van nu eigenlijk nog Bassie en Adriaan.
Nee, absoluut niet.
Is Bassie ook niet een beetje...
Ja, nee, het is een beetje outdated, denk ik.
Geroeid.
De kinderen van nu hebben YouTube Kids. Met allemaal problematische cartoons.
Die hebben nu allemaal Netflix.
Ook kunstmatige intelligentie, inderdaad. Maar dan zie je dat is een bekend verhaal natuurlijk, dat je Peppa de Pig aanzet en even later, en er wordt nu wel maatregelen genomen om dat met je in te dammen, maar een paar filmpjes later wordt Peppa de Pig opeens onthoofd. Weet je wel? Oké, thanks AI.
Ja. Ja, maar daarom, het is gewoon geen magie. Het is niet zoals mensen. En dat is iets wat gewoon dat mensen wel door moeten hebben. Dat het niet het antwoord is op dingen. Dus het maakt ook nog steeds fouten. Want het is gewoon heel doelgericht op een heel specifiek doel. En het gaat inderdaad zulke dingen niet kunnen meenemen. Omdat het niet... Weet je, wij kunnen dan inderdaad denken van... Ja, nee, als Peppa de Pig onthoofd wordt... dan moeten we dat niet laten zien aan kinderen.
Ja,
maar de AI heeft gewoon geleerd van... Oh, Peppa de Pig in de naam. Let's go.
Ja. En de oude AI, daar heb ik toevallig van de week iets over gehoord. Van, op een podcast... De oude AI van YouTube, dat noemden ze de Gangnam Style AI. Want je keek een video en dan gingen ze er eentje laten zien die net iets populairder was, maar waar wel dezelfde keywords in voorkwamen. En als je maar lang genoeg doorging, dan had je altijd Gangnam Style.
Oh, echt?
Maar wat kwam er dan na Gangnam Style?
Ja, niet. Die kreeg je dus gewoon niet. Die kreeg je gewoon nog een keer.
Gewoon oneindig.
Op zich is dat niet erg.
Ja, maar als je het maar lang genoeg bleef kijken, telkens een populairder video, dan kom je op een gegeven moment bij de meest populaire uit. Dat is natuurlijk ook een probleem. Dat is inmiddels wel anders hoor, begreep ik. Kijk, en een YouTube heeft natuurlijk wel de issue dat ze niet van alle video die wordt geüpload ook alle beelden kunnen indexeren. En dus zeggen, hey, maar wacht even, dit gaat over, weet ik veel, spinnen. Mm-hmm. En waarom zit hier een hele scène tussen waarbij we heel veel bloed zien en een mens waarvan het hoofd ineens verdwenen is? Weet je, dat kunnen ze niet. Dus zij moeten het ergens anders van hebben.
Ik denk dus wel dat ze dat kunnen. Want ze controleren al elke seconde video en audio of je geen copyrighted material uploadt.
Maar dat doen ze volgens mij ook met AI.
Ongetwijfeld. Ja, ja. Ik mag hopen dat er niet een mens alle miljoenen uren die geüpload wordt. Nee.
En dat is ook met het indexeren. Tenminste, wij hebben dan bijvoorbeeld ook zo'n video indexer tool. En dat wordt dan ook gewoon met AI inderdaad gedaan. Dat die gewoon herkent wat voor objecten in zo'n video langskomen. Dat wordt dan de tags waarmee zo'n video weer gezocht kan worden. Ah.
Maar misschien wordt hij dan te langzaam of zo? Ik weet eigenlijk niet.
Ik kan me voorstellen dat het heel veel processing power kost.
Ja. Ja. Ze zijn ook wel, de internetgiganten zijn ook wel mee bezig. Hè? Ook bijvoorbeeld Facebook om sneller bijvoorbeeld terroristisch materiaal eraf te halen. Maar dat klinkt natuurlijk heel simpel. Totdat je bedenkt, maar in Call of Duty zit ook bloed. Mm-hmm. Ja. En dat vinden we met z'n allen wel acceptabel. Dus hoe ga je, en als het lage resolutie is, wordt het alweer een stuk lastiger. Maar goed,
het YouTube, of als het zwart-wit is.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Maar het YouTube-algoritme is gelukkig nog niet direct gekoppeld aan een wapensysteem.
Nee.
Maar stel dat dat wel ooit gebeurt. Dus dat je denkt dat je een kinderfilm gaat kijken en even. Nou goed, ik weet niet hoe dit in de praktijk zou kunnen. Maar rare dingen. Moeten de regels voorkomen om dat in te perken?
Ja, denk het wel. Ik denk dat er sowieso veel meer regels en wetgeving moet komen. Het is nu, om het ook een beetje ongenuanceerd te zeggen, een beetje het Wilde Westen.
Mm-hmm.
Iedereen doet maar wat. En dat kan ook, omdat er gewoon heel weinig wetgeving is. Het enige volgens mij waar mensen die met AI mee bezig zijn, zich echt waar ze echt rekening mee moeten houden, dat is nu de AVG. En dat is eigenlijk ook alleen maar in Europa. En nu heeft bijvoorbeeld Microsoft wel gezegd van, we trekken dat gewoon internationaal. Dus wij, zeg maar, houden ons aan de AVG overal.
Ja.
Maar voor de rest is het ook heel lastig om zelf dan altijd te kunnen bepalen waar dan de grens is. Ja. En ik heb dat ook wel met, zeg maar, als er bepaalde vraagstukken vanuit bedrijven bij mij komen. Dan is het soms ook heel grijs om dan te denken van, oké, is het nog oké of niet? En is het nog ethisch verantwoord en moeten we dit gaan doen? Het is niet altijd zo overduidelijk dat je zegt van, nee, dat is echt totaal niet wat we moeten gaan doen. Het is vaak toch een beetje grijs gebied. En aan de ene kant zou je dan inderdaad wel mensen helpen, maar aan de andere kant zit je weer met privacy. En het is altijd een beetje twee kanten van de medaille.
Oh, ingewikkeld vraagstuk ook.
Ja.
Heb je dan een soort van coach of zo die je daarover kan spreken? Of
Ja, we hebben intern heel veel commissies die daarbij helpen. We hebben ook echt wel, bijvoorbeeld in Nederland zit ook specifiek iemand die dan hiermee bezig is en die altijd kan vragen. En die hebben zichzelf ook heel duidelijk geprofileerd, omdat Microsoft ook echt heel erg gezegd heeft van, wij willen hier wel echt een eerste betere wetgeving in. Mm-hmm. Maar ook zelf al proberen zo ethisch mogelijk bezig te zijn. Dus we hebben een ethische commissie en we hebben ethische principes waar we ons aan moeten houden. En als we dan vragen, hebben we dus ook een contactpersoon waarbij we dan zeg maar een vraagstuk voor kunnen leggen.
En wat mag je dan bijvoorbeeld niet doen?
Goeie vraag.
YouTube aan een wapensysteem koppelen. Nee, maar
privacy hadden we het over bijvoorbeeld. Ja. Dus heb je een voorbeeld, zonder bedrijven te noemen of zo, opdrachtgevers iets anders, waarbij zei, oeh, dat ging eigenlijk best wel te ver? Of die wilde meer dan ik me oké bij voelde?
Ja. Ja, je hebt het heel veel bijvoorbeeld ook met beveiligingsvideo's.
Mm-hmm.
Je hebt natuurlijk nu al beveiligingsvideo's, maar daar is nu ook al een beetje een vraag van, mogen we dat eigenlijk wel doen, omdat we dan toch wel gezichtsopnames hebben van mensen die daar geen toestemming tot gegeven hebben. En was op een gegeven moment ook wel een klant die dan een stapje verder ging en dan zei van, oh ja, we willen eigenlijk dus die video's en willen we daar AI overheen gooien om dan te kijken.
Om een wapensysteem te gaan koppelen.
Ja, nee. Om dan te kijken wie er waar schade aan richt, zodat we dat gewoon die kosten dan op die personen kunnen gaan verhalen. En dat is dan wel weer zo dat je denkt van, volgens mij gaat dit wel een stapje
verder. Zijn die personen medewerkers of zijn het wildvreemden?
Nee, het waren huurders.
Huurders? Maar dus in je eigen privéomgeving? Of in het openbare deel dan kan ik me voorstellen van.
Oh, in de gang of zo?
Ja.
Wauw.
Ja, of met een hotel weet je dat je dan ook, daar vind ik met toeristen in Amsterdam ook wel genoeg dingen die dan voorkomen. Maar mag je ze dan echt gaan filmen en dan gaan,
De
boete eigenlijk.
Dat is echt weer een privacy kwestie.
Gaat dan ook eigen politie een beetje spelen natuurlijk. En dat is, volgens mij was het laatste keer het nieuws dat winkeliers nu ook een WhatsApp groep hadden waarbij ze dan ook foto's aan het delen waren van winkeldieven. En dan ben je ook eigen politie in het spelen. En ik snap het wel natuurlijk, want het was super efficiënt en daarmee hadden ze meer gedaan dan de politie ooit gedaan heeft. Ik kan me ook wel herinneren dat één keer mijn telefoon is gestolen in een winkel en toen was de politie ook zo van, ja, jammer dat
Sucks to be you.
Ja, en vervolgens niks mee kan doen.
Ja.
Dus ik snap het wel oprecht.
In een winkel gestolen?
Ja.
Ja, gerold of zo? Gerold?
Ja, uit mijn zak in. Ja. Ja.
En dan zou je denken, nou, die winkel heeft misschien nog wel videobeelden.
Ja, want wij waken over uw en onze eigendommen, staat er altijd.
Ja, maar je mag niet zomaar in die videobeelden komen. En de politie, ja, die had ook een beetje zoiets van, ja, en zelfs als we dat dan hebben, dan gaan we ermee doen.
Moeten we die persoon nog maar zien te vinden? Ja. Die is al lang weg.
Dus maar dan doe je wel netjes aangifte, maar vervolgens zeiden ze ook wel een klein beetje van, ja.
Maar onder bepaalde voorwaarden moet je, als je iets wil doen met de data, moet je een privacy impact assessment houden. Zou je ook een ethics impact assessment moeten houden als je zo'n...
Ja, dus wij hebben uit mijn hoofd, ik heb hier altijd een mooie PowerPoint voor, maar 6 principes en dan is privacy er 1 van. Maar als het echt gaat over AI, dan komt ook vaak transparantie naar voren. Dus dat je kan uitleggen waarom een bepaald besluit is genomen.
Mm-hmm.
Dat hoeft natuurlijk ook weer niet altijd met Google Maps bijvoorbeeld, is dat niet per se relevant. Maar als jij iemand een hypotheek afwijst, is dat belangrijk dat je kan uitleggen en dat hij zich ook kan beroepen op het feit dat het dan afgewezen is. En dat hij dan dat in twijfel kan trekken.
Ja.
Dus
dat mag ook onder de AVG, toch? Dus je hebt altijd nu als burger ook recht om te weten hoe een geautomatiseerd besluit tot stand is gekomen.
Ja, maar daar zit ook alweer een klein kanttekeningetje aan. Dus dan zit er weer ergens een soort van loophole dat er staat van, dit moet zo, tenzij aangegeven is dat het echt niet anders kan of zoiets. En daar komen mensen dan ook weer een klein beetje mee weg.
Ja, bij de 132e if-statement die we tegenkwamen, kwam er toch een vlaggetje. Joh.
Want ik vraag me toch af, inderdaad. Nou, kijk, Google Maps is wel een goed voorbeeld. Ik vraag me af of Google in alle gevallen weet waarom ik een bepaalde route langs wordt gestuurd. Op een gegeven moment is het niet meer natuurlijk door een mens ingeprogrammeerd.
Ja.
Maar zijn het van zoveel factoren en zelflerende datasets afhankelijk dat, ja, hoe je daarin... En dan gaat het over iets simpels als navigatie.
Hoewel, ja, dus navigatie is best ingewikkeld natuurlijk. Maar... Ja, en dat is ook weer lastig. Want dat is ook een beetje het lastige waarom er niet zo veel wetgeving nog is. Dus omdat het elke keer heel genuanceerd weer eigenlijk moet zijn.
Ja.
Dus voor Google Maps zou ik ook zeggen, maakt mij niet uit als het dat niet uitgelegd kan worden. Want het maakt ook geen grote impact op mijn leven als ik een verkeerde route of zoiets zou doen. En ik kan zelf nog bepalen, het is zeg maar een suggestie wat
ja,
ze
je
doen.
Kan hem overroelen.
Je, en dat heb ik wel eens afgevraagd in, nou niet per se in Nederland, maar je komt wel eens in steden dat je denkt, oké, niet alle delen van deze steden zijn even goed. Totdat je een keer door een slecht deel van de stad wordt gestuurd. En daar wordt bestolen. Dat je toch, of erger.
Ik denk niet dat het dan in je opkomt om te zeggen, nou, dan ga ik Google eens van
geld. Nou, bij Google valt wel wat geld te halen, zou ik dan denken.
Ja, nee, dat is misschien wel zo. Maar ik denk letterlijk niet dat het in me op zou komen om te denken, nou ja, ik ben hier door mijn navigatie heen gestuurd.
Nee?
Dus dan moet ik die lui van mijn navigatie hiervoor verantwoordelijk houden.
Nee,
ik denk niet dat het me in me op zou komen.
Ja. Ander verhaal. Google Maps stuurde mij een keer.
Dat is persoonlijk.
Luisteraars, nee, dat is persoonlijk. Frequente luisteraars van deze podcast kennen dit verhaal. Ik denk dat beide Floris het verhaal ook kennen. Dus ik vertel het even aan jou. Ik werd door Google Maps een richting opgestuurd. Alleen in die richting stond ook een paaltje. Dat paaltje kwam uit de grond omhoog. En ik reed door. En dat paaltje kwam omhoog. En dan denk je, die paaltjes die gaan langzaam omhoog. No. Dat gaat in één keer zo bam. Zo precies zo in je auto.
Net snel genoeg eigenlijk.
En dan denk je, oh, mijn bumper is een beetje beschadigd. En dan kijk je, dan wil je hem in zijn vrij zetten. En dan zie je dat de koppeling een kwartslag is gedraaid.
Oh nee.
Maar goed, ik werd door Google Maps heen gestuurd. Terwijl, maar ik mocht er helemaal niet in.
Ja, maar dit vind ik een beetje een geval dat je dat dan zo'n navigatie zegt, ga hier rechtsaf en er is een struik en dat je dan de struik inrijdt. Ja,
of
maar het was gewoon een weg.
Ik vind gewoon dat je zo'n zwembad van de buren.
Google als je hier rechtsaf.
Oké.
Nee, maar okay. Misschien is dit niet. Nee, maar
er wordt ook
wel
gehaald. Je hebt zo'n bord dat er wel zo'n paaltje uit de grond kan komen. Dat zit er toch altijd naast.
Ja, deze verkeerssituatie was niet volgens de richtlijnen van het SWOF ingericht. Dat heb ik dan wel uitgezocht. Maar even dat terzijde. Oké, misschien is ook dit niet het beste voorbeeld. Maar me situaties voordenken dat kunstmatige intelligentie of überhaupt een computerscript of een programma ervoor zorgt dat je iets doet wat mensen schade toebrengt. Wie is er dan aansprakelijk? Helemaal als dat script niet bewust zo is geschreven, maar data heeft geïnterpreteerd op een manier die een beetje onfortuinlijk was voor de uitkomst.
Ik denk dat Google zelf ook helemaal niet weet hoe Google Maps tot beslissing is gekomen om jou erheen te sturen. Want heel veel AI's zijn gewoon een black box. Die worden gewoon een set regels gegeven van dit moet uiteindelijk een uitkomst zijn.
Ja.
Maar hoe een AI tot die beslissing is gekomen, kan in veel gevallen gewoon volledig ongewis zijn.
Ja, dat is ook zo. En het is ook niet alleen maar schade toebrengen, maar het is ook wel, nou, waar ik een beetje aan moest denken, is dat je ook wel heel erg kan manipuleren. En daar zijn ook best wel vragen over. Dus er was op een gegeven moment op Centraal Station hier in Amsterdam bijvoorbeeld toch ook zo'n ABRI met reclame. Ja, zo'n
ga vooral verder.
TV.
Ja.
Met reclame, waar uiteindelijk zo'n cameraatje in bleek te zitten. Oh ja. Die dan de mensen ging filmen. En als je dan zag van, het is een vrouw van 30 die langsloopt. Dan gaan we kleren laten zien van Zalando. Ja. En wat daar dan ook natuurlijk een beetje het ethische vraagstuk bij is van... Je wilt natuurlijk, ik denk dat vooral wij in de westerse maatschappij heel erg vrijheid en controle willen houden. Mm-hmm. En wij willen zelf wel kiezen wat we gaan zien. En niet dat iemand of een AI voor ons gaat besluiten wat dan onze opties zijn. Omdat, net als met de donorwet, we worden toch wel een beetje gemanipuleerd door de opties die wij te zien krijgen. Dus als je dan zulke dingen gaat doen en je gaat inderdaad suggesties geven op een manier of het nou inderdaad producten is of routes.
Maar dit is gering een inslag natuurlijk. Dit is als je zoekt op Google, als je
je Facebook timeline gaat,
op dat bijvoorbeeld.
Ja.
Twitter zelfs tegenwoordig. Ja, ik wil de chronologische tijdlijn terug.
Ik wil dat terzijde.
Direct. En de oude Twitter. Nee, ik vind het nieuwe Twitter.
Je moet gewoon TweetDeck gebruiken.
Nee, niet echt.
Ja, en TweetDeck?
TweetDeck is gewoon TweetDeck,
ja, dat is waar. Ja.
Hoe Tweet doet het ook, maar maakt veel niet uit. Nee, maar, schade hoeft niet per se zeg maar dood te zijn, hè?
Nee, precies.
Ja. Schade kan ook zijn schade kan ook zijn dat Google Maps Joost altijd de verkeerde afslag laat nemen in Hilversum, waardoor die 5 kilometer omrijdt. En uiteindelijk op 3-4 jaar tijd is dat heel veel kilometers en heel veel benzine.
En uitstoot, inderdaad.
Ja, en uitstoot. En dat is ook schade.
Okay, dus misschien ook dit is misschien weinig. Niet het beste voorbeeld, inderdaad. Maar er zijn scenario's.
Nee, kijk, een goed voorbeeld zou kunnen zijn dat je zegt, je hebt een AI-systeem. Wat UWV vind ik hier namelijk een heel goed voorbeeld in. Mm-hmm. Dat voor UWV-medewerkers zegt, hey, kijk, dit is een risicogroep.
Mm-hmm.
Hier moet je opletten, want uit data blijkt dat in deze risicogroep de kans op malafide handelen groter is. Terwijl het verkeerd is ingeleerd. Dus die AI gaat zich richten op een bepaald publiek. Waarvan er inderdaad een kans is dat het zo is. Maar omdat hij zich er telkens meer op gaat richten, wordt de pakkans wat groter. Terwijl een andere groep die misschien nog wel veel meer malafide acties doet, over het hoofd wordt gezien. Kijk, en dan heb je wel schade natuurlijk. Dus daar zou het wel mis kunnen gaan, denk ik.
Ja, maar dat is hetzelfde als met discriminatie. Dat inderdaad, dat brengt ook heel veel schade met zich mee. Dus op een gegeven moment hadden ze in Amerika, wilden ze ook gaan kijken aan de hand van alle data die ze hadden over mensen die een misdaad waren begaan, of ze konden voorspellen wie er dan nog een keer de fout in zou gaan.
Ja,
en toen bleek ook dat eigenlijk gewoon als je zwart bent, dat je dan nog een keer misdaad gaat begaan. Ook al heb je misschien maar één keer een lipstickje ergens gestolen, in plaats van dat je 3 keer iemand neergestoken hebt. Maar omdat op een gegeven moment, ja, en dan moet je ook heel erg gaan kijken inderdaad van, wil je dit inderdaad gaan gebruiken? En dan moet je ook weer gaan kijken van waar komt dit dan vandaan? Is dit iets in de data? Is dit in een algoritme? Is het misschien dat politiemensen al meer zwarte mensen aanhouden dan witte mensen? Dat je dan, het is ook heel lastig om dat dan eruit te gaan halen.
Ja.
En
het kan wel, toch? Er zijn wel manieren denkbaar om daar weer voor te corrigeren.
Ja, dus nu zijn we ook weer heel erg bezig. Alle techbedrijven eigenlijk om bijvoorbeeld nu weer algoritmes te gaan verzinnen die dan een bias in andere algoritmes kunnen identificeren.
Hm.
Omdat het vaak voor ons niet per se duidelijk is. En dat we het vaak ook niet zien, omdat we natuurlijk ook heel erg in een bubbel soms leven. Dus nu zit daar ook weer een hele beweging in van gaan we dan weer AI proberen te trainen om bias in AI dus te kunnen herkennen. Zodat we dat dan weer eruit kunnen halen. Maar het blijft wel lastig om, wat ik zeg, van het wordt allemaal door mensen gemaakt. Dus het zijpelt overal wel een beetje doorheen. En dan moet je inderdaad gaan kijken van wat zijn dan de repercussies als dan zoiets daadwerkelijk gebruikt wordt. En als mensen dat echt gaan aanzien als de waarheid.
Ja.
Want merk je dat ook bij klanten dat mensen denken, dat zei je er ook al een beetje natuurlijk. Je drukt op een knop en dan komt dit uitrollen. En dat is inderdaad de universele, onbetwiste, fundamentele, allesomvattende waarheid.
Nou, je hebt meerdere perspectieven. Aan de ene kant, soms heb je dat wel. Dat mensen hechten soms iets te veel waarde aan data, denk ik. En denken dan inderdaad dat de waarheid is. Aan de andere kant heb je ook wel wat je heel vaak merkt met AI. Dat er dan heel veel mee gedaan wordt. En dan vooral dat data scientists binnen een bedrijf dan heel veel modellen aan het maken zijn, maar dat eigenlijk niemand goed weet wat ze ermee moeten doen en hoe ze die informatie moeten interpreteren. Dus simpel voorbeeld is ook van als je een auto hebt en je krijgt dan 80% kans dat je auto binnenkort kapot gaat. Ja, hoe moet je ermee? Moet je dan morgen naar de garage gaan? Moet je gewoon even in de gaten houden dat er geen lampjes gaan blinken?
Wat is de definitie van binnenkort?
Ja, dus weet je, die 80%, dat zegt ons gewoon niks, want wij zijn niet per definitie data gedreven. Wij zijn intuïtie gedreven.
Ja.
En als wij dus willen dat AI ons gaat sturen in bepaalde dingen, dan moeten we ook wel leren hoe we dan met die data moeten omgaan.
Ja.
Of we moeten zorgen dat het dan vertaald wordt op bepaalde manieren dat we er iets mee kunnen doen.
Dus we moeten allemaal BI'ers worden.
Ja, nou, wat wel iets is waar ik ook wel fan van ben, is dat ik vind dat meer mensen eigenlijk ook over AI moeten leren. Dus we zijn nu nog best wel veel in de techhoek, zeg maar. We spreken met IT-afdelingen van bedrijven. Mm-hmm. En nu wel steeds meer met de business. En dat is ook wel nodig, want ook al doet het business het werk niet, ze moeten wel begrijpen hoe het werkt en wat er allemaal kan. Ja. Dus een beetje alsof ze, natuurlijk, zij gebruiken misschien niet die rekenmachine, maar ze moeten wel weten hoe je rekent. En ja, al is het maar de basis. En dat je gewoon begrijpt wat kan, wat niet kan en hoe je het dus inderdaad moet interpreteren. Maar dat heel veel mensen laten dat een beetje, zeg maar, houden het van zich af. Omdat ze dan denken van nee, dit is voor data scientists. Dit is voor de IT-afdeling. Wij hoeven niet te weten hoe het werkt. Zorg maar gewoon dat wij een product hebben waar we iets mee kunnen. En daar vind ik wel, dat ik vind eigenlijk dat iedereen gewoon een soort van basiskennis moet hebben.
Eens. Ondertussen gaan de data scientists van dag en nacht media bepalen of je hierna een advertentie hoort of niet. Nou, zoals we allemaal weten, blijft kunstmatige intelligentie kansberekening. Dus of je dat een advertentie hebt gehoord, ja, waar hangt dat vanaf? Geen idee eigenlijk, maar ik denk van het aantal impressies dat is ingekocht. Maar dat is vast een heel simpel algoritme. Wat ingewikkelder is gezichtsherkenning. Mm-hmm. Hoe denken we daarover?
Trouwens wel fun fact, is inderdaad ingewikkeld. Want blijkbaar, als je dan een algoritme echt wilt of een model wilt laten leren om gezichten te herkennen, vindt hij het best wel moeilijk om mensen dan van honden te onderscheiden.
Mensen van wat?
Van honden?
Ja, we lijken te veel op honden.
Ja. Nee, dat vind ik ook altijd.
Ja, ze zeggen dat honden op hun basis.
Ja.
Maar hoezo dat? Want
nou, als je gewoon, ja, AI die heeft natuurlijk niet per se door dat het twee verschillende dingen zijn. Dus wat we heel vaak in het begin hebben, als je dan gezichtsherkenning model probeert te maken, dat je hem echt heel expliciet moet trainen dat het geen hond is,
ja,
maar een mens.
Maar is dat dan alleen zeg maar van de voorkant of ook aan vast? Want dan vind ik dat toch wel vrij duidelijk.
Nou, aan vast wordt het wel helder, denk ik.
Ja, dat zou ik ook denken.
Nou, ik denk het net een beetje van de voorkant dan. Ik weet het fijne er ook niet van, maar het was een beetje de fun fact die altijd bij ons rondgaat.
De fun fact.
De fun fact.
Wist je dat de snavel van een eend op een hond lijkt? We gaan een linkje in de show notes zetten, dus lachen.
Linkje in de show notes. Maar kijk, superhandig als je natuurlijk je nieuwe iPhone kunt unlocken. Ik wou zeggen, of Windows Phone, maar sorry, laten we het niet, sorry. Maar het kan natuurlijk ook voor andere doeleinden worden ingezet.
Ja.
Oakland is de derde Amerikaanse stad die gezichtsherkenning afzweert. Moet het verbannen worden, gebruik van gezichtsherkenning door overheden? Ja, dus dat je bijvoorbeeld door de stad loopt en dat de overheid weet, oké, jouw schelvis loopt daar.
Maar bedoel je dan dat specifiek overheden het mogen gebruiken, maar wel andere bedrijven en organisaties?
Nou ja, kijk, ik kan me voorstellen dat als we aan mensen hun face ID komen, dan breken de riots uit, zeg maar.
Ja. Ja, ik zie nog steeds wel, nou, was volgens mij vorige week ook in het nieuws bijvoorbeeld, dat de politie dan een database heeft met allemaal gezichten.
1,3 miljoen.
Ja. Ja, en ik zie nog steeds wel, lekker genuanceerd antwoord, de voor- en nadelen ervan. Het heeft gewoon echt wel voordelen. Dus inderdaad voor zo'n politie om dan mensen op te sporen, ik kan me voorstellen dat dat echt enorm snel kan werken. We hebben ook een aantal toepassingen daarvan. Dat bijvoorbeeld, is er een verhaal dat in China, dat er best wel veel jonge kinderen worden gekidnapt om dan voor adoptie opgegeven te worden. En die kinderen worden nu teruggevonden aan de hand van AI, omdat ze dan gaan kijken van oké, we hebben dan oude foto's en dan gaan we er een soort van verouderings-AI overheen gooien en dan dus kijken of we die kinderen ergens kunnen vinden.
Eerst leren face-app. En
ja,
dan
precies. en dan kijken of je die ergens dan op bepaalde camerabeelden terug kan vinden. En zo worden er wel echt kinderen teruggevonden.
Dat is wel echt super nuttig, maar ja, tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het beeld, zeg maar, dat je er over de straat loopt en dat dan ergens een vinkje afgaat van hé, hij heeft nog een boete van €230 openstaan.
Ja, nee, dat is weer het andere. Dat je in de buurt van een agent komt, weet je wel, en die begint dan piep, 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 piep. Ja. Let even op, want er komt een gast aan, die heeft een rode jas aan. En,
die heeft gisteren Game of Thrones gedownload.
Ja, ja, nee, dat zou kunnen. Wist je trouwens dat de reden waarom ze bij veel pretparken van in ieder geval Disney een vingerafdrukscanner hebben, precies dezelfde reden is? Gestolen kinderen.
Oh ja?
Ja.
Echt?
Ja.
Want die brengen ze dan naar Disneyland?
Sorry?
Die brengen ze dan naar Disneyland?
Nee, maar als jij een kind hebt geadopteerd wat er gestolen bleek te zijn,
ja, tuurlijk, ja,
die neem je op een gegeven moment mee naar Disneyland.
Ja.
En dan worden ze gewoon flagged.
Ja. Oude kinderen door de face-app halen en opsporen, nuttig.
Ja.
Surveillance samenleving waarin iedereen altijd overal weet waar je bent. Of in ieder geval de overheid weet waar je bent.
Ja.
Vinden we dat ook nuttig?
Nou, het is een heel lastige balans, denk ik. Aan de ene kant zeker, vooral wij hier, kijk, China kijkt natuurlijk anders tegenaan, maar ik denk dat wij hier in Europa dat niet willen. Maar het is altijd een beetje een moeilijke balans. Want als jij, ja, volgens mij heb ik eerder jullie een keer gehoord dat jullie de Circle verschrikkelijk vonden. Maar...
Sorry, ja. Echt een van de ergste boeken die ik ooit heb gelezen.
Ja, maar precies. Maar in het einde vind ik het wel inderdaad een goed, zeg maar, filosofische vraag. Van als je overal camera's zou plaatsen en iedereen altijd in de gaten zou houden, dan zou er waarschijnlijk niks meer gebeuren. Zouden dus bijvoorbeeld geen kinderen gekidnapt worden. Maar dan zet je inderdaad wel je privacy tegenover.
Maar zou dat echt zo zijn?
Nou, ja, ik vond het wel een interessant gedachte-experiment. En ik kan me wel voorstellen dat je dan minder dat in ieder geval gaat krijgen. Omdat mensen toch inderdaad het gevoel hebben dat ze altijd in de gaten gehouden worden. En als het wel gebeurt, dan heb je ze meteen te pakken. Maar willen wij dat wel? Willen wij dan dat we zoveel privacy daarvoor moeten opofferen om dat te gaan krijgen? En dat is een beetje, zeg maar, waar we nu ook een beetje heen en weer in het duwen zijn. Van aan de ene kant willen we dus ook wel dat als er een aanslag ergens gepleegd wordt, dat we zo snel mogelijk dader kunnen vinden. Als mijn telefoon ergens wordt gestolen, wil ik ook gewoon dat de dader gevonden wordt en dat ik mijn telefoon terugkrijg. Maar in hoeverre wil je dan dat jouw data, dat jouw privacy daarvoor gebruikt wordt om dat doel te halen? En dat is een beetje een lastig heen en weertje waar we nu in zitten.
Privacy is diefstal, hè? Was de onofficiële leus in dat boek. Als ik het me goed herinner. Als ik zeg maar tussen het haten door nog wat heb opgenomen aan. Jij vond het wel een goed boek? Of een...
Ja, ik vond het geen verkeerd boek, nee. Maar ik zit dan natuurlijk heel erg in van, inderdaad, van oké, wat is nu hier de afweging die je maakt? En hoe ga je dan daarover nadenken?
Filosofisch dilemma wat ze opwierpen was op zich wel.
Ja.
Privacy is diefstal, kan je die eens toelichten?
Nou ja, dat was een van de dingen, als ik het me goed herinner. In dat boek, door het bedrijf, heet het bedrijf nou ook The Circle? Het is een tijdje geleden.
Ja, volgens mij wel.
Wat daar in ieder geval intern, zeg maar net zo'n beetje als Don't Be Evil van Google, zeg maar als een soort intern motto werd gehandhaafd.
Als jij je ook maar durft, zeg maar, je privacy te behouden, dan ben je eigenlijk aan het stelen van andere mensen. Een beetje zo'n idee was.
Ja, want wie ben jij om andere mensen dat niet te laten weten?
Ja, ik heb het boek niet gelezen, dus voor mij is dit...
Maar echt een moeite waard,
hoor. Je kunt ook, zeg maar... Eigenlijk zouden we een verkorte versie moeten uitbrengen, waarin al dat geneuzel uit de eerste helft van het boek wordt geschrapt, zeg maar.
Ja. Gewoon alleen het filosofische gedachte-experiment.
Je kunt er prima filosofisch betoog over schrijven, inderdaad. Ja, ik vond het gewoon... Ja, goed, ik vond zijn andere boeken vind ik ook verschrikkelijk, trouwens, maar... Het is misschien...
Ja, maar dat is in ieder geval waar... En dat is... Kijk, aan de ene kant kun je dus zeggen van... Oké, we gaan het dus gewoon compleet niet doen. En dan respecteren we gewoon onze privacy. En dan laten we maar gewoon eventjes... Dan accepteren we eigenlijk dat we... Ook al hebben we misschien een bepaalde oplossing... Dat we dat gewoon niet op deze manier gaan gebruiken. En dat kan ook. Weet je, dat vind ik op zich ook wel een terechte oplossing. Maar ik snap ook wel dat er andere stemmen zijn die zeggen van... We willen het wel gaan doen, maar we zijn gewoon heel erg op zoek... Naar waar dus dan die grens is... En daarvoor ook wel weer heel erg op zoek is naar wetgeving. Om dat dus duidelijk aan te geven. Zodat iedereen zich daar ook wel aan houdt.
En als we alle bezwaren nog even aan de kant schuiven. Hè? wat missen we nu als we geen gezichtsherkenning hebben?
Ja, wat missen we?
En dan bedoel ik dus dat we altijd overal... zeg maar dat ergens
je kan
in
gewoon
overheid...
een winkel binnenlopen, spullen pakken, weglopen. En het wordt automatisch betaald. Dat soort dingen.
Ja.
Nou, ik bedoel meer dat... Dat is dan een overduidelijk voordeel. Behalve als je winkeldief van beroep bent, dan niet.
Ja, dat is best rot, want er wordt ineens topdaal.
Maar dan is de keerzijde dus, dat als jij journalist bent en je wil afspreken met een bron, ja, dat gaat dus niet meer.
Nee.
Ja, dus dat is dan de keerzijde. Stel dat...
Of je bent een je wil bij een nieuwe werkgever gaan werken. Mm-hmm. En daar ga je heen. Ja, en je oude werkgever die kan jou in de gaten houden of zo.
Nee, maar stel dat er is... Wat voor voordelen hebben we dan die we nu missen? Ja, oké, naar de winkel gaan en dan dus inderdaad alles kunnen meenemen. Super nuttig, kan ook al natuurlijk op sommige plekken.
Nou, een andere toepassing die ik ook wel echt goed vind, is dan een verhaal van Uber. Dat zij hebben natuurlijk heel veel ritjes overal ter wereld. En statistisch gezien moet er gewoon ergens wel iets fout gaan. Ja. Omdat je gewoon twee mensen heel dicht bij elkaar zet.
Ergens snapt iemand.
Ja, precies.
De chauffeur of de passagier.
Ja, en het was ook het verhaal was dat bijvoorbeeld in Zuid-Afrika hadden ze dus op een gegeven moment ook Uber geïntroduceerd. Het was super populair. Iedereen ging zo'n Uber-account aanmaken, omdat het een hele lucratieve manier was om geld te verdienen voor die mensen. En op een gegeven moment zet Uber zo'n stop natuurlijk om wel voor te zorgen dat je genoeg vraag en aanbod hebt. En niet iedereen mag, zeg maar, niet het hele land moet Uber-chauffeur worden.
Dan zijn er geen klanten meer.
Nee, precies. Dan is iedereen gewoon een beetje rond aan het rijden. Maar toen kreeg je een hele grote zwarte markt in die accounts. Dus dan ging iedereen gewoon die accounts maar doorverkopen, omdat het eigenlijk, je kon er zoveel geld aan verdienen. Dus die accounts werden ook heel veel waard, omdat je er zoveel geld mee kon verdienen. En dan hebben zij natuurlijk een heel lastig pakket. Omdat als dan ergens een ongeluk gebeurt. En dat is dan zeg maar het minste wat kan gebeuren. Wie is dan verantwoordelijk? Want je hebt eigenlijk heb je iemand gevalideerd die dan niet de chauffeur was.
Ja.
En dat was voor hun bijvoorbeeld een heel groot probleem. En ook wel om meerdere dingen is het belangrijk dat de chauffeur daadwerkelijk de chauffeur is die je ooit gevalideerd hebt.
Ja.
Dus zij hebben nu in hun app een bepaalde locatie ingebouwd. Dat je dus inderdaad gezichtsherkenning hebt. om te verifiëren dat de persoon die dus ooit gevalideerd is, nog steeds de persoon is die nu aan het rijden is en nu dat ritje gaat beginnen. Ja. Om dus die veiligheid te waarborgen. En dat is wel best een goed voorbeeld, vind ik, van hoe het goed gebruikt kan worden. Waar je dan ook kan afvragen, hoe ga je dat anders dan misschien doen?
Ja.
Ik denk dat gezichtsherkenning door een privaat bedrijf waarbij de gebruiker ook toestemming kan geven. Want ik neem aan dat die chauffeurs die moeten toestemming geven voordat hun gezicht wordt herkend. Dat vind ik toch iets anders dan dat de overheid en de politie massaal in openbare ruimtes iedereen gewoon continu gaat scannen om te kijken of ze nog een boete open hebben staan.
En wat vind je dan van de paspoortcheck op Schiphol?
Dat is een goede vraag.
Nou, als je vliegt heb je natuurlijk toch per saldo al geen privacy.
Ja, nee, ja dat is ook een goed punt. Het is sneller en als je op een vliegveld bent, dan ben je toch al door 1000 camera's gescand. Dus tegen die tijd maakt het niet zo heel veel meer uit.
Maar van vliegen vinden we volgens mij ook met z'n allen. Als je vliegt ben je niet anoniem. Dat kan ook haast niet.
Nee, ja, dat hebben mensen opgegeven, denk ik.
Er is natuurlijk wel nog een verschil tussen Schiphol en je huis. Ligt aan hoe ver je van Schiphol afwoont. Maar
ook tussen Schiphol en een winkelstraat. Ik bedoel, als we daar overal camera's van ophangen, dan hebben de mensen die daar winkelen hebben daar niet per se direct baat van. Het is vooral de politie en misschien de winkeleigenaren wiens baan het makkelijk wordt gemaakt. En ik vraag me af of ik daar überhaupt iets voor wil opgeven om het werk van de politie makkelijker te maken.
Maar de politie werkt natuurlijk ook wel voor jou.
Wat heeft de politie ooit voor mij gedaan?
Als ze jouw telefoon hebben, ze niet teruggevonden.
Nee, moet, bijvoorbeeld.
Nou, ga maar een keer naar een derde wereldland en dan weet je wel wat ze doen.
Ja, is natuurlijk ook wel echt een dooddoener van een vraag. Wat hebben ze ooit voor mij gedaan? Dat weet je niet. Want ze hebben al een afschrik-effect waardoor het misschien wel niet is gebeurd. Dus weet je, dat kan je niet vaststellen. Ik denk wel dat als inderdaad alle bezwaren overboord worden gegooid, dat een van de grootste winsten zou kunnen zijn, want ik kan dat ook niet heel goed inschatten, dat criminaliteit toch wel minder wordt. Hm. Ik denk dat dat het grootste gewin is. En ik denk dat dat ook de reden is waarom we het met z'n allen pikken, dat als we gaan vliegen, dat we voor die periode van het vliegen onze privacy zo goed als volledig opgeven.
Ja. Want daar heb je natuurlijk nog een keuze. Want je kunt
ook met de auto naar Amerika.
Dat niet per se, maar je kunt nog zeggen, in veel gevallen, niet in alle gevallen, je kunt nog zeggen, oké, dan ga ik wel niet naar Amerika. Maar je kunt, je eigen huis uit, dat zul je op een gegeven moment toch moeten doen.
Ja, nee, maar daar werkte ik ook heen. Van, we vinden het prima om, prima, het is geaccepteerd dat als je gaat vliegen, dat je je privacy voor een groot deel opgeeft. Om er maar voor te zorgen dat de anderen in het vliegtuig geen kwade bedoelingen hebben. Of dat we ervan weten en ze misschien nog net op tijd opgepakt kunnen worden. Maar inderdaad, zodra dat bij mij op de stoep is, dan is het een ander verhaal.
Dan kan je die keuze niet meer maken.
Nee, dan is het voor iemand anders. En ik weet niet of ik wel in zo'n maatschappij zou willen leven. Ik denk, als ik nu naar China kijk, ik wil daar niet heen.
Ja, absoluut niet.
Nee, het is niet aantrekkelijk om daarheen te gaan, laat ik het zo zeggen.
Nou, zou het kunnen dat over 10.000 jaar blijkt dat de aarde ten onder is gegaan, of in ieder geval de mensheid ten onder is gegaan aan een kunstmatige intelligentie robotleger? Het zou ook kunnen dat we dat gewoon zelf hebben gedaan en dat dan heel erg warm is op aarde en dat het water heel hoog staat. Ja,
en dat duurt nog maar 20 jaar.
Wat gaat ons eerder... De reden dat ik dit vraag is dat afgelopen maandag, als mensen dit luisteren, was het Earth Overshoot Day. Ze dachten dat volgens schattingen we meer hebben verbruikt. Vanaf dan hebben we meer verbruikt dan dat de aarde in een jaar kan produceren. Ja. Maken jullie daar zorgen om?
Ja, absoluut. Ik denk iedereen ook. Ik bedoel, we consumeren gewoon veel te veel. Ik bedoel, zeker in Europa. Dus
Nederland staat ook niet heel gunstig in het rijtje. Hè? Nederland doet het iets slechter dan gemiddeld. Als je bijvoorbeeld in sommige landen woont, dat zijn vaak de wat armere landen, dan hou je het ook wel tot ongeveer het einde van het jaar uit. Voordat eindelijk een keer die consumptie, zeg maar, de productie voorbij streeft. Mm-hmm. In Nederland is dat iets sneller.
Ja. Gemiddeld Nederland had 2,9 aardbollen nodig per persoon om het jaar te halen. En in India was dat 0,75 per persoon.
Nou, draagt technologie natuurlijk ook aan bij. Wat kunnen we doen om dat te verbeteren? Ik kan me voorstellen dat...
Geen airco kopen.
Ja.
Minder in de auto rijden. Geen minder kinderen nemen.
Nu noem je 3 dingen op die mensen waarschijnlijk niet gaan doen.
Nou, minder kinderen, dat gebeurt al, hè?
Ja, dat is waar. We hebben geen families van 10 man meer.
Nee.
Minder vliegen.
Ja.
Ja.
Minder dingen uit China kopen.
Minder Alibaba.
Nou ja, in die zin minder dingen uit China kopen.
Ja, als in geen onzinnige plastic speelgoed dat je na een maand weer weggooit.
Ja, dus het consumerism moet omlaag.
Absoluut.
Kopen jullie vaak dingen bij AliExpress?
Nee.
Nog nooit in mijn leven.
Ik dus ook niet, inderdaad. Ja. Maar dit heeft meer te maken met mijn ongeduldigheid. Ik bedoel, dan moet je 3 weken wachten. Ja. Ja. Oké, dan betaal ik wel 2 euro meer, weet je wel.
Ja, we hebben het een keer over gehad. Het laatste wat ik heb besteld is klittenband. En ik heb dat
klittenband ook.
Ja.
Maar het is toch raar. Het is toch ergens wel vreemd dat het goedkoper is om klittenband uit China te laten komen.
Het dan komt uit volgens mij altijd Waalwijk. China.
Uiteindelijk wel natuurlijk. Ja, maar niet in een pakketje van China Post.
Nee, ja, maar dat is natuurlijk tussen aanhalingstekens voordeel voor mij als consument. Dat de verzendkosten lijken wel door de Chinese overheid betaald te worden. In plaats van door de producent of de verkoper. Mm. Want hoe kan ik anders in godsnaam 10 rolletjes klittenband kopen voor 1 euro?
Een euro?
Ja.
Maar waar had je het voor nodig, Floris?
Ja, dat zijn van die kabelbindertjes.
Oh.
En die heb ik ook in verschillende kleuren
gekocht. Die hebben ze ook bij de Gamma.
Ja, maar die hebben dus een ander soort. Dat ging niet zo fijn.
Ja, dat is wel waar.
Ja. Ik had laatst een stuk touw nodig om zo'n hangstoel op te hangen. Fucking duur, gast. Maar ja, serieus. Nee, maar echt gewoon 8 euro de meter of zo voor een stuk sisal. Weet je, dat je echt denkt, ik weet niet.
Wat kost het in China?
Ja, ik denk dat je dan 100 meter hebt voor 8 euro of zo.
Maar ja, dat is wel interessant. Ik heb ook een keer het gevolg naar onderzoek gedaan naar e-waste. Dus al het afval van elektronische apparaten zoals laptops, telefoons en dat soort dingen.
Dat is niet best.
Nee.
Accu's, batterijen.
Ja. Nou ja, accu's en batterijen inderdaad. Maar het grootste probleem is eigenlijk plastic. Omdat daar gewoon niks mee gedaan wordt. En veel van de andere dingen die in elektronica zitten, kunnen nog wel herbruiken. Er zitten ook best wel veel materialen in.
Mm-hmm.
Nou, een probleem is ook wel dat heel veel in illegale stromen terechtkomen. Dus als je erop gaat letten, moet je maar eens kijken. Als iemand een tv of een wasmachine buiten zet, dan wordt er 's nachts daar gewoon al het koper bijvoorbeeld gewoon uitgetrokken.
Ja.
En dan is het dan meteen niet meer.
Of een bovenleiding tegenwoordig.
Ja. Dus dan is dat meteen niet meer lucratief, zeg maar, om het dan te gaan recyclen, omdat er niks meer van waarde in zit. Maar een groot probleem is ook het plastic. Er zit best wel veel plastic in elektronica. En ook steeds meer bijvoorbeeld met elektrische auto's. Maar dat wordt niet gerecycled. Dat kan op zich wel. Er zitten ook wel wat haken en ogen aan. Maar het is gewoon goedkoper om nieuw plastic te maken.
Ja.
En daardoor blijft gewoon meer en meer plastic bij komen. En heb je dus inderdaad enorme bergen met plastic, die dan vaak naar Afrika en Azië worden gestuurd. Waarvan volgens mij China nu ook al heeft gezegd van we accepteren die meer.
Ja.
Zoek het maar zelf uit.
En dan soms onder erbarmelijke omstandigheden uit elkaar wordt.
Ja, dan worden met zuurbaden en vuurtjes wordt dan alles uit elkaar gehaald. Ja. En dan komt dat lekker weer in de omgeving daar. En dat is ontzettend schadelijk voor de mensen en de natuur die er omheen zit.
Kan kunstmatige intelligentie het probleem voor ons oplossen?
Nou ja, daar zit dus ook weer 2 kanten aan. Aan de ene kant, AI wordt ook heel veel al gebruikt voor duurzame doeleinden. Dus één manier waarop je het bijvoorbeeld kan gebruiken is dat je, als je meer zonnepanelen zou willen gebruiken, dan heb je natuurlijk ook wel dat er dan elektriciteit terug een net in wordt gestuurd.
Mm-hmm.
En AI zou kunnen helpen om beter te kunnen bepalen wat dan de capaciteit moet zijn van het net en om die pieken en dalen, zeg maar, aan te kunnen. En dus ook beter, eigenlijk efficiënter, alle energie kunnen gebruiken die dan ook weer terug in het net wordt gegooid. Het wordt ook wel gebruikt om bijvoorbeeld waterpeil in de gaten te houden. Het wordt ook wel gebruikt om, een ander leuk voorbeeld is ook wel met windmolens, dat ze het proberen te gebruiken om dan, trouwens was niet echt met windmolens.
Het hoogste rendement te halen, toch?
Ja, het hoogste rendement te halen, dat soort dingen. Maar aan de andere kant, hoe meer AI je gebruikt, hoe meer rekenkracht je gebruikt. En die rekenkracht die komt weer uit datacenters. En die datacenters, die verbruiken ook weer heel veel energie.
Ja, maar jouw werkgever is vlakbij mij een heel groot datacenter waar we bouwen. Holy smekkers, wat is dat enorm trouwens. Ja.
Houden ze dan wel rekening inderdaad met groene?
Ja, ze proberen zoveel mogelijk. Ja, dus aan de ene kant.
Is het groene energie.
Waarschijnlijk is het duurzaam het wit te maken.
Ja, dat zou kunnen. Maar hij staat ook midden tussen echt bergen en bergen windmolens.
Ja, precies. Dus heel vaak, en dat wordt ook wel meer in Amerika gedaan, bijvoorbeeld waar er meer ruimte is, worden die datacenters echt naast bronnen gezet van duurzame energie om het echt zo dicht mogelijk eraan te koppelen, zo min mogelijk energie te verliezen wanneer het daarheen gaat sturen. Volgens mij is het nu al zo dat 50% van de energie die verbruikt wordt in datacenters, of meer zelfs, die komt ook van duurzame bronnen af. En dat willen ze echt tot 100 gaan krijgen. En daarnaast zijn ze binnen een datacenter. En er gebeurt zoveel innovatie ook. En ze proberen steeds meer dan te doen met groenere dingen. Dus bijvoorbeeld het verkoelen van al die servers. Dat het niet gedaan wordt met gewoon een ventilator of een airco erop. Maar dat je bijvoorbeeld met water gaat werken die dan overal langs gaat om ervoor te zorgen dat je dat dan weer ergens in de grond doet om het te koelen en dan weer ergens naar boven brengt om het dan.
Daar hebben we ook weer slimme koppen voor.
Ja, dus in die zin wordt er wel heel veel naar gekeken. Maar het blijft wel een feit dat een AI-model gewoon ontzettend veel rekenkracht gebruikt. Dus dat is aan de ene kant ook niet helemaal.
Ja, hoe ingewikkelder je maakt, hoe zwaarder.
Ja.
Dan hebben we ook altijd tijdens de opname Even wat tijd voor jou, de luisteraar. Want die kan vragen instellen via onze Slack. En dat hebben ze dit keer ook weer gedaan. We kondigen dan altijd even aan wie er te gast is. En dan sturen onze luisteraars allemaal vragen in. En de eerste vraag die ik ga stellen komt van JVS en gaat gelijk vrij diep. Hoe kijkt Marie-Jo aan tegen bewustzijn? Dat vind ik een best wel heftige vraag. Is het simpelweg, hè, dus het is bewustzijn, is het bewustzijn simpelweg het gevolg van heel veel en hele complexe netwerken met veel dynamische verbindingen, zoals in onze hersenen? En kan een kunstmatige intelligentiesysteem uiteindelijk ook bewustzijn krijgen als het maar voldoende complexe netwerken kan maken met voldoende rekenkracht? Of is er iets meer aan de hand?
Even een klein vraagje.
Ja. Oké, je hebt een half uur.
Nee. Ja, go. Het is sowieso een lastige vraag. Want wij weten zelf nog niet echt hoe bewustzijn in onze eigen hersenen werkt. We weten ook nog niet bijvoorbeeld hoeveel bewustzijn bepaalde dieren hebben. Dus ik vind het altijd een beetje een lastige vraag om dan te zeggen of een AI bewustzijn gaat hebben of niet. Want het is ook een beetje of je het eigenlijk bewustzijn soort van geeft. Daar is ook weer een soort van denkexperiment mee dat stel je hebt een AI-model die kan vertalen. En dan hebben ze zeg maar een denkexperimentje waarbij je een soort van hok zou hebben. Waarbij aan de ene kant dan zeg maar een briefje naar binnen komt met Chinees erop. In het hokje zit dan gewoon een mannetje. En die heeft gewoon elk boek ooit dat in het Chinees geschreven is. Heeft alle woordenboeken en noem maar op. Dan zou die, als hij genoeg tijd krijgt, dat wel kunnen vertalen naar het Engels bijvoorbeeld. Maar als hij dan inderdaad al dat naastig werk heeft gebruikt en uiteindelijk gewoon die cijfer of die tekens heeft ontcijferd. En uiteindelijk een Engels reactie kan geven, is het dan echt dat hij dan bewust is geweest van wat hij gedaan heeft en heeft dan echt de tekst begrepen of niet? En dat is een beetje waar we dus ook met AI naar kijken. Van als je hem een taak geeft en hij kan supergoed uitvoeren, betekent dat wel echt dat hij dan bewust is geweest van wat hij gedaan heeft of niet? Dus ja, het is ook een beetje wat we er zelf zeg maar aan koppelen en wat ik.
Bestaat bewustzijn eigenlijk wel?
Ja, dat is een heel groot vraagstuk. Daar worden echt wordt enorm veel onderzoek naar gedaan om het überhaupt te kunnen bewijzen.
En antwoord even in de volgende minuut geven.
Ja, precies. We hebben het nog niet echt kunnen bewijzen in de hersenen.
We gaan nu het antwoord vinden tijdens deze podcast.
Ja. Dus er wordt nog steeds ook van heel veel dieren gezegd dat ze geen bewustzijn hebben. En dat wordt steeds meer toch een beetje in twijfel getrokken. Dus of je nou hetzelfde van AI kan zeggen.
Ze zijn ook ruzie aan het maken met hoe bewijs je dan dat ze bewustzijn hebben.
Ja.
Weet je wel, ja.
En heel vaak ga je dat dan met menselijke
dingen
kaders doen, ja. Zeg maar, ja.
Ja, want in het begin zei ze bijvoorbeeld als een beest zichzelf kan herkennen in een spiegel.
Ja.
Ja, maar uiteindelijk blijkt dat.
Als een beest nog nooit iets reflecterends in de natuur heeft gezien. Ja, hoezo moet je dan in één keer weten? Ja, misschien water. Maar
dus de manier om het te meten verandert al de meting.
Ja.
Misschien kunnen wij inderdaad. Misschien zijn wij ook maar gewoon een dom, niet kunstmatig, maar wel gewoon intelligent systeem wat heeft geleerd dat je inderdaad in een spiegel kunt kijken.
Ja.
Ja.
Uiteindelijk doen we alles voor de dolfijnen, toch?
Ja.
Blijkbaar niet, want.
Maar, en dit is ook een vraag van Bart. Je bent wel van oorsprong neurowetenschapper. Dus er is een soort link tussen neurowetenschappen en kunstmatige intelligentie.
Ja.
Oké, okay, nou Bart.
Dat is antwoord. Ja, dus. Wat we met de neurowetenschappen dus inderdaad doen, is dat we heel erg kijken naar hoe de hersenen werken. En een groot deel daarvan is eigenlijk dat we de hersenen werken voornamelijk door neuronen. Neuronen die sturen signalen naar elkaar. Dat zijn voornamelijk elektrische signalen. Dus als je dat ook probeert te meten, dan meet je vooral elektrische signalen van de hersenen. Maar goed, dat kun je dus op een aantal manieren doen. Maar eigenlijk elke manier die we hebben, dat heeft dan weer kanttekeningen. Dat heeft dan weer een soort van, ja, dat werkt wel. Maar dan kun je eigenlijk alleen maar deze conclusies trekken. Dus we snappen nog steeds niet zo goed hoe het werkt, omdat we altijd een beetje een vaag beeld kunnen krijgen van hoe de hersenen werken. Dus wat op een gegeven moment heel veel gedaan is, is dat inderdaad modellen zijn gemaakt van de hersenen. Mm. Om dan een beetje te kijken van oké, laten we proberen de hersenen dan na te maken. En vooral ook om dan te zien van als je dan dingen aanpast, wat is dan het effect zeg maar op je cognitie? Want ja, in eerste instantie, weet je, vroeger werd dat gedaan door gewoon even een hersendeel weg te halen, maar dat kan nu niet meer, niet helemaal ethisch verantwoord.
Ja, ethiek.
Zeggen ze. Ja. Dus dan probeer je dus dat inderdaad met modellen te doen, dat je het dan namaakt, simuleert en dan kijkt hoe het werkt. En dat is eigenlijk best wel de basis van neurale netwerken die bijvoorbeeld voor deep learning wordt gebruikt. Dus dan is eigenlijk, het is niet exact hetzelfde, maar er wordt best wel gekeken naar, nou, hoe gaat het in de hersenen en kunnen we dat gaan simuleren en dan de manier waarop dat dan werkt nadoen om dan toch een soort van intelligentie te krijgen.
Maar als ik je zo hoor, dan is kunstmatige intelligentie nog lang niet zo ver als onze hersenen.
Ja, nou, het grootste probleem wat ik echt wil zien daarmee is dat wij gewoon niet weten hoe onze hersenen werken. Ja. We snappen nog niet eens waarom we hoofdpijn hebben.
En als je nou... want dit is overigens nog steeds Bart, want die stelt echt 4 vragen achter elkaar. Dus daar kunnen we mooi op door. Hij zei van... Is kunstmatige intelligentie een soort van mensenbrein on steroids? Nou, nee dus. Want we weten niet of het helemaal vergelijkbaar is. Als ik je zo even heel grosso modo mag samenvatten.
Ja, en er zijn ook verschillende theorieën over. Van als het inderdaad dan... zeg maar hoe het nu is dat narrow AI. Hoe we denken dat het gaat worden zoals de Terminator. Dat is meer general AI. En er zijn meerdere theorieën over wat dat dan gaat zijn. Die superintelligentie eigenlijk. En eentje kan zijn, dat is volgens mij wat Elon Musk ook wel een beetje denkt van... we pluggen gewoon een kabel in onze hersenen en we kopiëren dat. En dan hebben we gewoon onze hersenen, maar dan kunnen we het veel sneller laten gaan. Want we zijn niet meer gelimiteerd door de biologische limieten. En een andere is meer dat AI op een gegeven moment gewoon heel slim van zichzelf wordt. Andere AI-modellen gaat maken en zo eigenlijk een soort van eigen brein gaat maken. En dat is natuurlijk voor onszelf ook veel moeilijk om voor te stellen... omdat we gewoon niet weten hoe dat eruit gaat zien. Dus wij hebben alleen maar een soort van onze hersenen als referentiekader... Neem dat dan een beetje als idee wat dan de toekomst gaat zijn. Ja, maar het kan op een hele andere manier uiten.
Dan wordt dus je schoolniveau bepaald door hoe grote opslagcapaciteit is die je ouders voor je kunnen kopen misschien wel.
Ja.
Wat een toekomst.
Zin in.
Ja, ja, ik heb heel Wikipedia. Haha. Ja. Hey, en als je dan jouw vakgebied een beetje doortrekt en zegt van we kunnen systemen laten samenwerken met mensen.
Mm-hmm.
Wat denk je dat het effect daarvan gaat zijn? Worden wij als mensen slimmer of dommer? Worden we effectiever of simpeler?
Mm, ja, vind ik een lastige vraag.
Ja, ik stel hem ook niet omdat ik denk van, goh, kom.
Maak even makkelijk.
Inkoppertje.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat zoiets als de Neuralink van Elon Musk, als dat werkelijkheid wordt, dat je dan gewoon sneller kan werken en misschien kan ook sneller interfacen met informatie.
Ja, maar je hoeft het zo niet meer te onthouden.
Nee, precies. Je kan gewoon informatie direct je hersenen inbeamen als je het nodig hebt.
Ja, maar hetzelfde zou je dan ook kunnen denken van een mobiele telefoon. En hoe, zeg maar, wat heeft dat voor een impact gehad op ons?
Ik vind dat ik er dommer van ben geworden.
Ja?
Ja, ja. Ik ook.
Ja. Nou, ik denk dat we een beetje...
Ik hoef veel minder zelf te onthouden. Ik bedoel, ik heb dat ding in mijn zak zitten. Ik pak hem, binnen 10 seconden weet ik het.
Ja, en ik denk daarom dat we naar een ander soort idee moeten gaan. Kijk, we waren eerst altijd heel erg van, bijvoorbeeld ook met werk, van we studeren voor iets en we zijn dan een beroep. En dat is dan het werk en de kennis die we dan ons leven lang gaan hebben. En ik denk vooral met hoe snel tegenwoordig alles verandert, moet je veel meer gaan zitten op dat je eigenlijk moet leren om te leren.
Mm-hmm.
En dat is hetzelfde wat we dus inderdaad met de telefoon hebben. Van we hoeven niet meer alle grammaticale regels uit ons hoofd te weten of alle Wikipedia pagina's. Want als we maar weer snappen hoe we die informatie kunnen opzoeken en dan hebben
en
we die
gebruiken.
Informatie. Ja, en gebruiken.
Ja, dat is iets waar ik mezelf al 20 jaar mee bezig hou. Hè? Hoe kan ik met zo min mogelijk moeite zo effectief mogelijk gaan zijn in mijn werk?
Ja, maar uiteindelijk krijg je wel meer gedaan waarschijnlijk. Omdat je gewoon veel sneller meer informatie tot je beschikking hebt dan als je het allemaal uit je hoofd zou moeten leren.
Ja, maar je bent ook effectiever.
Ja, dus dat is een beetje dus inderdaad de vraag van ben je dan dommer omdat je dan eigenlijk meer gebruik maakt van externe dingen? Of ben je dan inderdaad effectiever?
Nou, om die vraag zelf dan maar te beantwoorden. Ik vind dat ik wel effectiever ben, maar ik vind ook dat ik dommer ben.
Ja.
Ik heb de kennis niet meer zelf in mijn hoofd en paraat. En dat vind ik een deel van mijn intelligentie.
Ja?
Die moet ik opzoeken.
Ja.
Een vraag van Saber Karmoes. Ik weet niet of je zelf gelovig bent ingegeven, maar de vraag luidt... Angels or humans? Huh? God, / Allah, / Yahweh heeft ooit een onderscheid gemaakt tussen de mens en de engelen. Mensen kregen vrije wil. Hoe voorkom je dat door kunstmatige intelligentie en machine learning, dat woord hebben we nog niet genoemd volgens mij vandaag, die vrije wil van ons afgenomen wordt? Of heb je liever een wereld vol engelen?
Ja, heel filosofisch.
Ja. Hier is wel mooi, dat misschien over een linkje. Maar Stephen Fry heeft hier een heel mooi stukje op dat hij een keer op de Nederlandse tv heeft gezegd. Want hij heeft een boek geschreven over Griekse mythologie. En toen nou, ik kan het niet goed navertellen. Maar het ging er een beetje over dat ook in de Griekse mythologie, dat op een gegeven moment de mens werd geschapen. En dat toen een beetje de goden dachten van oké, maar gaan we hen dan vuur geven? Gaan we hen dan vrije wil geven en eigenlijk een bewustzijn?
Ja.
En dat dus ook een beetje toen een vraag was van, tuurlijk, ze zijn misschien wel even slim, maar willen we dit wel? En hij zegt het dan een beetje van, dat hebben we nu eigenlijk ook met AI. Ze kunnen op een gegeven moment heel slim worden. Maar gaan we hen dan inderdaad wel hun eigen entiteit zijn? Gaan we hen dan vrije wil geven? Daar is Blade Runner bijvoorbeeld ook wel een goede film. Die dat ook een beetje in twijfel trekt van mogen dan AI's net zoveel rechten hebben als mensen. En dat is ja. Ik ben best wel optimistisch in de zin van dat ik denk dat we er gewoon nog niet zijn. Dus dat het ook nog niet echt een vraagstuk is. Maar ik vind het wel een interessante benadering vanuit Stephen Fry. Dat je inderdaad zegt van waarom moeten wij het alleen recht hebben daarop.
Je kunt ook eerst vragen, misschien moeten we dieren wat meer rechten geven. Maar ja. we gaan al naar de bash scripts om ze mensenrechten te geven.
Ja.
Er is nog een hele saaie, een hele flauwe vraag. En ik weet niet of je die wel vaker hebt gehoord. Hoe gaat het met Luigi? Dat vraagt Johnny.
Mijn tune op de middelbare school was ook...
Echt? Oh ja, tuurlijk, ja. Heel goed. Maar je kunt ook zeggen, ik spreek het uit als Mary Jo.
Maar... Ja, dat kun je zeggen, maar dan noemen mensen je Miri. En dat vond ik ook weer lelijk.
Miri, dat is ook een naam trouwens, maar...
Ja. Nou Johnny, hij is gesteld jongen.
Hij is gesteld.
Ik heb hem vanmiddag nog gezien toevallig.
Als ze hem eruit moeten knippen, moet je het ook zeggen. Ja. Als mensen bij Microsoft ook opeens die tune gaan fluiten als je langskomt.
Ja, dan is het te laat.
Dan is het te laat. Ja. Het is tijd voor de tips, denk ik. En dan mag Floris als eerste. En dan mag je zelf uitvogelen welke Floris dat is.
Ik kijk naar links.
Nou, Joost had vorige week de lumineuze tip om je Windows 10 taakbalk boven het scherm te doen. Daar ben ik het fundamenteel mee oneens.
Oh, mooi.
Ik vind dat je die taakbalk op verbergen moet zetten. Want als je hem dan nodig hebt, dan druk je gewoon op je Windows-toets of je beweegt je muis naar onder en dan ben je erbij. Maar de tijd dat je hem niet nodig hebt, heb je gewoon je hele screen real estate om te gebruiken zonder je Windows 10 taakbalk. Dat is mijn hete tip.
Ik heb hem dus op hidden staan.
Ja, ja.
Maar dan,
een man van cultuur zie ik.
Maar dan toevallig aan de linkerkant van mijn scherm, want dan kost hij relatief de minste scherm real estate.
Zeker.
Alleen ik heb het probleem dat als ik hem dan wil unhiden, dat hij continu achter andere schermen blijft hangen.
Je hebt hem aan de linkerkant.
Dus dan kan ik er alsnog niks mee. En ik vind dat dus echt heel erg vervelend.
Maar hoe kun je leven als iemand met aan de linkerkant van zijn scherm een taakbalk?
Nou, dat is echt helemaal niet moeilijk. Dat kan je jezelf namelijk aanleren. En dat doe je door dat ding gewoon op de linkerkant te zetten. En dan te denken, nou, laat ik dit eens proberen.
Maar ik kan ook mijn eigen been afzagen en daarmee leren leven. Maar dat doe ik ook niet.
Ja, nee, ik bedoel, op z'n theomazen kunnen we zeggen, je kan proberen elke dag een deegroller in je poeper te steken. Ja, op een gegeven moment het went. Maar dat wil niet zeggen dat het leuk is.
Nee, dat geldt dus ook voor jouw taakbalk.
Nee, ja, ik moet sowieso met Windows werken, wat ik verschrikkelijk vind. Dus ja,
dan maak je het nog erger door die taakbalk links te zetten.
Nee, voor mij werkt dat.
Marit-Jo, waar is jouw taakbalk? Boven, onder, links, rechts?
Onder?
Zeg onder,
maar op de MacBook was hij links. Ja.
Zie je? Maar wij begrijpen elkaar.
Ik verspreid het evangelie van je taakbalk boven. Hmm. Omdat je dat is waar je ogen toch een groot deel van het... Ik ga gewoon mijn tip van vorige week herhalen.
Waarom?
Dat is... Nou, omdat ik zojuist tegen word gesproken.
Ja, nee, maar dat is prima. Dan kan je ook zo over je heen laten gaan en denken, dit gun ik je niet eens.
Maar deze ogen, je ogen, denk ik gun mensen het juist om een taakbalk bovenin te zetten.
Maar ik heb juist dat mijn toetsenbord in de weg zit en dat ik dan de onderste regel niet helemaal goed zie. Dus dan heb ik liever dat mijn taakbalk daar zit dan iets anders.
Wat? Hoe zit je... Hoe ziet jouw werkplek eruit?
Ja.
Je hebt een Surface, is dat
ja,
het?
Ja, precies.
Ah.
Dat zijn mooie dingen.
Dat is wel een... Oké, laten we daar niet over doorgaan. Oké. Floris 2, dan wel 1. Heb jij nog een tip?
Nee, maar ik zie Floris, ik zie je staan Electric Boogaloo.
Ja.
Wat is dat dan?
Dat is een internetmeme voor jeugdigen zoals ik.
Jeugd.
Oh, ja. Nee, inderdaad, ik snap er geen fuck van.
Voor mensen die Fortnite spelen.
Oh, precies. Ja, daar hebben we een Nederlander, die is er heel goed in, maar daar hebben we het verder niet over gehad. Zal ik dan maar een gooi doen? Ik heb er 2. Ik begin met de Bellingcat podcast over MH17. Die hebben we schijnbaar hier nog niet langs gehad, dus dat vind ik wel bijzonder. Er zijn er nu 2 van uit en de volgende komt volgens mij als we opnemen morgen. Dus als je luistert afgelopen woensdag, dan zijn er 3. Het gaat over MH17 en hoe dat is gegaan. En Bellingcat is een partij die doet vrij diepgaande onderzoeksjournalistiek. En ik geloof ze wel op de een of andere manier. Dus het is heel mooi om gewoon te luisteren. En ze proberen heel onafhankelijk te zijn. Dat is gewoon heel goed. Dus ga dat luisteren. Linkje komt in de show notes. De tweede is een podcast die ik heb aangekondigd op onze Slack. Als zijnde de opvolger van Serial. Wat natuurlijk onzin is. Maar het is een podcast van 6 of 7 afleveringen. En het gaat over... het heet The Shrink Next Door. En het is van Wondery/Bloomberg. En het gaat over iemand en die komt helemaal in de ban van zijn psychiater, psycholoog. En die maakt vet misbruik van hem. En ze gaan dus helemaal uitleggen hoe dat komt. En super leuk om te luisteren.
Marie-Jo, heb jij nog een tip?
Ja, ik probeer te kiezen.
Nee, je mag
er
geen
6 hoor.
Ja, echt?
Okay. Tuurlijk.
Zet je taakbalk rechts.
Ja, gewoon helemaal off the record.
Ik heb een toeltje gemaakt, dan zit hij linksboven in de hoek. Ja,
zit hij gewoon buiten je scherm. Ja, holografisch. Eentje waar ik wel aan moest denken ook is, en dat komt ook door mijn vriend, die speelt heel veel Dungeons & Dragons.
Oh, nice.
Ja, ik ben omringd door nerds. En hij is dus op een gegeven moment gevraagd door Emilio Guzman en Thijs Borgman, wil ik zeggen. En die hebben dus nu een boek geschreven over nerds. En het heet Nerds.
Joh.
Ja, hartstikke mooi. Dus, ja,
en dat moet je lezen, begrijp ik.
Nou, ik denk dat het voornamelijk is voor, stel je bent een nerd en je wilt dat de mensen om je heen je een beetje begrijpen, dat je dan dat misschien als cadeau kan geven.
Het geeft gewoon
een
cadeau aan iedereen.
Ja. Precies, dat ze je beetje wat beter begrijpen.
Ja, elke keer als iemand jarig is, geef je datzelfde boek.
Maar nerds zijn, dan ga je mij begrijpen hier.
Ja. Nerds zijn anno 2019 is toch wel redelijk breed geaccepteerd.
Ja, maar ze hebben het er ook een beetje over dat er dan verschillende soorten nerds zijn en wat een beetje bij de nerdcultuur hoort. En ze hebben dan verschillende dingen uitgeprobeerd, zoals inderdaad dan D&D, maar ook, weet het ook weer, larven.
Larpen. Dat is wel zelfs binnen de nerdcultuur nog wel
even hardcore,
een klikje inderdaad. Ja.
Ja. Nou, en dan iets anders binnen de nerdcultuur, wat ook wel een aanrader is voor mensen die in Amsterdam wonen, is dat je in Noord heb je de VR arcade. En dan kun je dus in VR zombies gaan killen. Ik weet niet of dat ooit een keer al genoemd is, maar dat is echt best wel...
Is volgens mij letterlijk een keer genoemd, ja. Maar dat maakt helemaal niet uit.
Maar gewoon mega vet om te doen.
Het is gewoon onderstreping van een
eerder. Moet je gewoon doen. En een andere wat misschien ook al een keer genoemd is. Maar ik zag namelijk ook wat vragen voorbij komen over welke serie of film vind ik dan goed.
Ah.
Vind ik een lastige. Want ik vind veel een beetje onrealistisch. Maar welke serie ik laatst wel echt goed vond. En dan ben ik wel een beetje bang om te zeggen. Omdat jullie volgens mij anti-alle series zijn. Maar ik vond altijd Carbon wel goed.
Die vond ik ook goed.
Ja.
Het was namelijk niet The Circle.
Nee.
Dat maakt het heel goed.
Ja, je moet even inkomen. Je moet wel doorzetten.
Je moet er even voor openstaan.
Ja, precies. Want het is gewoon een heel complexe futuristische samenleving die geschetst wordt. Dus de eerste aflevering begrijp je er gewoon niks van.
Nee, dit is ook niet zo'n serie die je opzet terwijl je aan het koken bent.
Ja. Nee. Het is meer een serie die je soort van binge-watchen als een film eigenlijk. Dat is de beste manier. Maar ik vond hem wel echt nice gedaan.
Nice. Ja. Een goede tip hoor.
Ja. Heb ik ook nog 2 tips. Of eigenlijk 1. Dat ligt een beetje aan hoe je er naar kijkt. Ik luister graag naar radio. En naar podcast. Maar wat ik fijn vind aan radio is dat je dan ook een kort bulletin krijgt met het laatste nieuws. En dat mis ik heel erg als ik podcast luister. Maar er zijn dus 2 podcasts die je eigenlijk als een soort radiobulletin kunt inzetten. Dat is van NPR Nieuws heeft er 1 en de BBC heeft er 1. Dus die zet je dan gewoon bovenaan je lijst en dan is het net alsof je je eigen radiostationnetje hebt. Die van de NPR is wel redelijk gefocust op Amerika. Ja, mijn eigen radiostation. Dan zit ik dan in de auto en denk ik, oh, dit is mijn radio. De NPR is redelijk gefocust op Amerika en die van de BBC is heel erg gefocust op Verenigd Koninkrijk. Dus je krijgt wel veel binnenlands nieuws, ook uit die landen, maar dat is op zich ook niet per se erg. Maar je wist dus wel natuurlijk het Nederlandse nieuws. Maar goed, het is best wel fijn. En in de beste podcast app die er is, namelijk Castro, kun je instellen dat je maximaal 1 van die podcasts in je playlist krijgt. En dus dat je niet, want ze komen namelijk elk uur uit. Of 2 uur sommige.
Oh echt?
Dus als je dan zeg maar, als je erop zou abonneren zonder maatregelen, dan zou binnen een moment van tijd zou je hele playlist er in 1 keer vol mee staan. Of in ieder geval je inbox. Maar dat kun je dus instellen en dan kun je het limiteren tot 1. En dan heb je dus altijd de laatste aflevering en die daarna niet meer, want die is toch wat minder boeiend.
Hoe lang zijn ze ongeveer?
Nou, die van de NPR is 5 minuten en die van de BBC is normaal 2 minuten, maar de laatste nu is 3 minuten. Dus nou, laten we zeggen, die van de BBC is iets korter. En die van de NPR is iets langer.
En elke paar uur heb je een nieuwe.
Ja, ik kan dus niet zien hoe vaak. Want de vorige is uit mijn playlist verwijderd. Maar ik zou het wel kunnen zien. Maar dat lijkt me niet zo heel belangrijk. Maar ze komen in principe redelijk vaak uit. Rond het hele uur.
Waarom heeft de NPO niet zo'n bulletin podcast?
Dat zou je moeten vragen aan de woordvoerder van de NPO.
Oh. Ja.
En niet aan de NOS. Tot zover. Ja. Sorry. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Jurjaan Ubachs en Randal Pelen. Mijn naam is Joost Schellevis. We hadden vandaag 2 gastnerds, namelijk Floris de Bijl en Marie-Jo Diepeveen. Floris, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Op twitter.com/fdebijl.
En Marie-Jo, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ja, ik zou eigenlijk actiever moeten zijn op Twitter, maar...
Ja. Zo, je hebt al 14 hele berichtjes of zo.
Ja, vond ik wel heel wat. Maar voor de rest is het tot nu toe echt alleen maar LinkedIn, denk ik.
LinkedIn.
Ja.
Mocht je denken, oké, okay, ik wil ook een kunstmatige intelligentie robotleger, vroeg Marie-Jo toe op LinkedIn. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Daar staat ook een link naar ons favoriete, nee, ons befaamde moet ik zeggen, Slack kanaal. En als je patron van ons wordt, ontvang je altijd een RSS feed zodat je reclamevrij kunt luisteren. Toegang tot het hashtag patron kanaal op Slack. Volgens mij heet die trouwens Patreon en niet patron. Maar dat weten mensen die dit horen misschien wel helemaal niet. Vanaf €3 per maand, of dollar per maand, krijg je stickers. Vanaf $5 per maand krijg je bierveeltjes. En vanaf $10 per maand krijg je gratis toegang tot al onze live events. Dat is natuurlijk een hele goede deal. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Doei doei.
Doei.
Doeg.